Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
Welkom bij Met Nerds om Tafel. Mijn naam is Joost Schellevis. We doen het deze week iets anders dan normaal. Niet zo heel vreemd, want alles is deze week anders dan normaal. Voor ons betekent dat we niet om tafel zitten, wat normaal wel een beetje ons format is. En dat onze twee vaste presentatoren allebei ziek op bed liggen. Dus vandaag nemen we niet op vanuit onze studio in Amsterdam, maar ga ik vanuit mijn huiskamer bellen met een aantal interessante gasten. We gaan het natuurlijk ook over het coronavirus hebben, best wel veel ook, maar we willen het ook wel een beetje leuk houden. Kun je er echt niks meer over horen, skip dan in ieder geval even de eerste helft. En om te beginnen wil ik graag even naar San Francisco gaan, want daar is Thijs Nix. Thijs is productmanager bij Uber. En ik vind het wel interessant om te horen hoe het aan zijn kant van de plas gaat, want het is natuurlijk echt iets wat over de hele wereld speelt. Thijs, hoe is het daar?
Nou, hier is de stad ondertussen in quarantaine. Dus we hebben in San Francisco op dit moment, ik zal even de website erbij pakken. We hebben 43 positieve gevallen. Of in ieder geval gevonden COVID cases. En de gemeente en ook de hele regio, de hele Bay Area, heeft besloten dat je nu nog enkel naar buiten mag als je naar de supermarkt moet.
Dus ja, best wel heftig. Dat gaat verder dan in Nederland.
Ja, gaat een stuk verder. En je ziet dus weinig mensen op straat. Wat je wel nu ziet, is rijen buiten de supermarkt. Want ook het aantal mensen in de winkel zelf moet beperkt zijn. Volgens mij doen ze iets per vierkante meter. En je ziet dus mensen buiten wachten totdat ze naar binnen mogen.
En houden ze dan een beetje afstand? 1,5 meter of 2 meter?
Nou, er wordt afstand gehouden, maar niet genoeg. Ik denk dat nog wel gaat verbeteren. Als je naar buiten gaat, maar je hebt geen goede reden of je houdt geen afstand, dan kunnen ze ingrijpen. Ze hebben het nog niet gedaan, het wordt nog niet gehandhaafd. Maar ik verwacht dat dat wel gaat komen.
Ja. Wat betekent dat voor jou? Ga je nog naar je werk? Werk je nu vanuit huis?
Ja, iedereen werkt thuis. En als je niet thuis kunt werken en je hebt geen essentieel beroep, dan heb je op dit moment geen werk. En daar zijn ze dus heel strikt in.
Want je mag ook echt niet naar je werk. Ook niet als je werk dus niet essentieel is, maar je kunt voor de rest wel regelen.
Nee, je mag echt alleen essentiële beroepen mogen nu nog naar buiten. En essentiële beroepen zijn dus inderdaad dat is de zorg, de politie, de brandweer. Openbaar vervoer wel, want er zijn natuurlijk de mensen in de zorg moeten ook wel naar hun werk kunnen. Maar het houdt heel snel op. Het afval wordt nog wel opgehaald. Het water stroomt natuurlijk nog. Maar,
internet doet het nog, gelukkig.
Internet doet het nog. Maar er is natuurlijk gewoon heel erg veel wat niet meer kan, niet meer mag. En er zitten dus heel veel mensen thuis. Kijk, wat je wel hebt gezien in de Bay Area is dat heel veel technologiebedrijven hebben al snel besloten om thuis te gaan werken. En je zag Twitter, Square, maar ook Facebook en andere bedrijven dat zal nu al 10 dagen, 14 dagen geleden zijn, besluiten dat met maar een handvol besmettingen in de Bay Area het toch verstandig was om al thuis te gaan werken.
Ja, want ik merk sowieso ook op Twitter dat vooral mensen uit de technologiehoek zich daar ook echt wel zorgen maken over het virus en over de groei. En ook wel relatief lang er al voor waarschuwen. En inderdaad techbedrijven die al redelijk snel zijn gaan thuiswerken. Hoe komt dat?
Ik denk dat het een aantal dingen is. Technologiebedrijven hier in de Bay Area zijn, hier in Silicon Valley zijn heel erg globaal. Veel van deze bedrijven hebben werknemers in Azië, hebben producten in die daar gebruikt worden, de diensten die daar gebruikt worden. En die hebben dus al snel gezien hoe het zich in China en Japan en Zuid-Korea en Singapore voltrok. Dus er was gewoon al meer, er waren gewoon al meer mensen bewust van wat er aan het gebeuren was. Maar ik denk dat het ook is, en dat kijk, er wordt vaak natuurlijk wel lacherig gedaan over Silicon Valley bedrijven die heel hard willen groeien. En dan hebben ze het over viral growth en exponentiële groei. En wat dat wel, denk ik, gedaan heeft. Of wat, ja, dat maakt wel dat veel mensen hier een beter idee hebben wat er gebeurt als je elke dag 10%, 20%, 30% groeit en hoe snel dat dan toeneemt. En als je het hebt over de netwerkeffecten van Facebook en andere sociale media, dat is wat je ziet met een infectie nu ook, is dat één iemand steekt 2 andere mensen aan, die 2 mensen steken weer 4 mensen aan, die 4 mensen steken 16 mensen aan, en het neemt heel erg snel toe. En dat is exponentiële groei, is iets wat heel lastig is om al een soort intuïtie voor te hebben. En dat kun je dus alleen doen als je je formules erbij pakt en je grafieken gaat maken. En dan zie je hoe snel, hoe erg het kan worden.
Ja. En als jij de coronagrafieken zou zien als waren zeg maar de statistieken van een start-up, zou je dan enthousiast worden? Zou je dan denken, oh, dit zijn positieve cijfers? Want dat is natuurlijk het enge.
Dat is het enge. Ja, dit zijn enorm positieve cijfers. Hè. Als je in de infectiewetenschap hebben ze dan over R0. Hè, dus de hoeveel, als jij ziek bent, hoeveel andere mensen steek je aan? Nou, hoe hoger die is, hoe sneller het virus zich verspreidt. En de tech-equivalent daarvan is, als jij Facebook gebruikt, hoeveel andere gebruikers breng jij op Facebook? Of Snapchat of Instagram. Dit virus lijkt. Kijk, het is heel lastig nu, want zo'n verspreidingsfactor, zo'n R0, is. Kun je eigenlijk pas achteraf vaststellen. Maar het lijkt nu dat die ergens tussen de 3 en de 4 ligt. Dus als jij ziek bent, dan steek je 4 andere mensen aan. Nou ja, als je een start-up zou hebben waar iedere gebruiker 4 nieuwe gebruikers binnen zou brengen, dan krijg je zo'n paar miljoen als funding. Ja. Zeer succesvol, maar dat is ook zeer dodelijk in dit geval.
Waarom is exponentiële groei zo makkelijk te begrijpen en wat is het risico daarvan?
Het makkelijk te begrijpen of moeilijk te begrijpen?
Moeilijk te begrijpen.
Omdat de meeste dingen die wij in ons leven tegenkomen en die we in de natuur zien, zijn lineair. Dus dat betekent dat je... Het is als autorijden. Je zet je voet op het gaspedaal en je gaat gewoon 5 kilometer harder. En dan doe je nog iets verder op het gaspedaal en dan ga je 10 kilometer harder. En dat is gewoon eigenlijk een hele gestage groei. En dat zijn de dingen die we het meeste in ons leven zien. Bij exponentiële groei zou het zijn dat je zet je voet op het gaspedaal en nu ga je 5 kilometer sneller. Dus dat drukt nog een keertje door. En je gaat 50 kilometer sneller. En dat effect zien wij gewoon heel erg weinig in ons leven. Dat als je maar met een heel klein beetje meer input enorm veel meer output hebt. En we komen het nooit tegen. En de enige manier dat je er daarom over na kunt denken, is inderdaad gewoon wiskundig en mathematisch. Dat is, je moet het berekenen en zien en dan schrik je ervan. Maar het is voor de meeste mensen heel lastig om er zich een beeld bij voor te stellen. En ik denk dat we dat in Italië heel goed gezien hebben. Ze hadden 2 weken geleden volgens mij een paar 100 besmettingen. En ze zitten nu bijna op de 30.000. En zo'n... Ik denk dat het... Volgens mij was het gisteren dat ze een dag hadden met 150 of 200 doden in 1 dag. En dat zijn getallen waar we niet aan gewend zijn. We komen die niet tegen. Dat kennen we normaal niet. En dit gaat alleen maar oplopen. Je ziet nu dat Spanje harder groeit dan Italië. Je ziet dat Frankrijk, Duitsland zware maatregelen nemen omdat ze op hetzelfde pad als Italië zitten. En Nederland zit dat ook. We zitten vlak achter Italië.
Waar zie je dat in de natuur nog meer exponentiële groei?
Je ziet het eigenlijk Je ziet in populaties. Als er geen roofdieren zijn, dan zie je dat populaties heel snel kunnen groeien. En je hebt een dier, die heeft 2 jongen, die hebben dan weer 4 jongen, et cetera. En dat is wat je een plaag noemt. Ja, dus als er ergens op een gegeven moment te veel konijnen zijn, of er komen muizen, ratten. En hoe lost zich dat op? Omdat door een roofdier of door andere maatregelen, vergiftiging of jacht of wat je misschien groeit de plaag wel zo snel dat er geen eten meer is. Maar wat er dan feitelijk gebeurt is dat er de vermenigvuldiging neemt af. Of het aantal mensen dat doodgaat, het aantal dieren dat doodgaat in dit geval, neemt sneller toe dan het aantal dieren dat geboren wordt. En voor ons zou dat betekenen, kijk, dit is waarom zoveel gesproken wordt over quarantaine, over lockdown, over thuisblijven. Wat we willen bereiken is dat gemiddeld, als jij besmet bent, steek je 3 of 4 mensen aan. Wat we willen is dat je gemiddeld minder dan 1 andere persoon ziek maakt. Want op dat moment, als er minder dan 1 andere persoon is, gaat het uitdoven. Maar alles, zolang we boven die 1 zitten, hè, zolang iedere besmetting meer dan 1 andere besmetting oplevert, ja, gaan we sowieso die exponentiële groei doormaken. En krijgen we sowieso een piek die hoger ligt dan de zorg aan kan.
Ja. Ja, heftig. Dat worden zware en interessante tijden. Maak je wat dat betreft zorgen dat je in de VS zit? Met misschien een zorgstelsel waarvan je kunt afvragen. Nou, laat ik een open vraag van maken. Hoe vind je het om nu in de Verenigde Staten te zijn? En ben je blij dat je niet in Nederland bent? Of zou je liever hier zijn?
Ik denk dat het... Op dit moment is het beter om in Nederland te zijn. En dat heeft me... Maar marginaal. Het is echt maar een klein beetje beter. Als ik kijk naar... Als ik kijk naar de reactie van de overheid, hè, op landelijk niveau, dan is er echt helemaal niet zoveel verschil tussen wat Trump doet en wat Mark Rutte doet op dit moment. De toon is anders, maar de maatregelen zijn in principe hetzelfde. Maar in Amerika, als je dan kijkt naar op staatniveau, zie je dat de gouverneurs, de steden en de burgemeesters veel sneller handelen en veel strikter handelen dan het landelijke niveau van Trump of Rutte. Ja. Dus wat dat betreft is er niet heel erg veel verschil tussen Nederland en Amerika en zijn ze allebei op weg naar een ramp waar je veel besmettingen hebt en waar je boven de zorgcapaciteit uitkomt. Het verschil is wel dat in Amerika heb je een aantal structurele problemen die enorm gaan bijdragen aan het aantal mensen dat ziek zal worden. Structurele problemen zoals dat niet iedereen toegang heeft tot de gezondheidszorg. Of dat er in veel steden veel daklozen zijn. En die kun je moeilijk in quarantaine zetten. En als ze ziek worden, zul je zien dat die infectie zich snel verspreidt en dat er veel mensen kunnen overlijden. Wat dat betreft, als Nederland eenmaal in actie komt, verwacht ik wel dat het beter zal gaan dan het in Amerika zal gaan.
Maar je zou misschien liever in Frankrijk zijn, begrijp ik, bijvoorbeeld. Waar stevige maatregelen zijn.
Ja, ik denk, Frankrijk doet het beter. Is ook te laat, maar beter dan Nederland op dit moment. Nog liever zou je in Singapore of Taiwan willen zijn. Dat zijn landen waar ze de ervaring van SARS hebben gehad een paar jaar geleden. En Taiwan bijvoorbeeld is sinds 31 december al bezig met besmettingen vinden, mensen in quarantaine zetten als ze besmet zijn, hun contacten opsporen en in quarantaine zetten. Ze hebben een enorm goed toezichtssysteem. Ze delen beter de data. En ze hebben meer zorgpersoneel dat getraind is. En daar zie je dus eigenlijk dat het normale leven doorgaat. Maar dat is een luxe die we nu in Europa niet meer hebben. Die we in Amerika ook niet meer hebben. Want we hebben te veel infectie waarvan we niet weten wat de bron is.
Tot slot, wat betekent dit voor Uber eigenlijk? Want jullie business natuurlijk ook heel erg gebouwd op mensen die fysiek van A naar B moeten. Nou, er zijn natuurlijk nog mensen die fysiek van A naar B moeten, maar dat zijn er wel echt een stuk minder. Wat betekent dat?
Lastig te zeggen. Ik denk dat zoals met heel erg veel bedrijven er natuurlijk enorm veel zal veranderen. Wat je wel sterk ziet natuurlijk, is dat met meer mensen die thuis zitten, is er in ieder geval meer vraag naar bijvoorbeeld het bezorgen van eten.
Oh ja, Uber Eats draait waarschijnlijk nog wel lekker door. Ja.
En dat is ook een... Dat zijn ook wel het soort diensten waardoor mensen thuis kunnen blijven. In die zin, of het nou Uber Eats is of andere bezorgdiensten... wat je wel in Azië bijvoorbeeld gezien hebt, is dat als je meer met meer mensen langer thuis blijft en je gaat niet naar buiten omdat je eten moet halen of die andere dingen, dan remt het virus zich sneller af en dan kunnen we sneller terug naar het normale leven.
Ja. Hey, en nog even als afsluiter, heb je een tip voor de luisteraar om deze weken of maanden door te komen?
Kijk, het zal lang zijn. Het zal waarschijnlijk maanden zijn. Ik denk dat voor deze eerste twee weken zal gewoon veel aanpassen zijn. Dus je productiviteit thuis zal niet heel hoog liggen. Mensen zullen zich veel zorgen maken. En het is volgens mij vooral ook iets voor organisaties om zich daar niet druk over te maken op dit moment. Iedereen zal zich aan moeten passen. Ik heb niet een hele specifieke tip, behalve dan, ik heb wel laatst...
Of een boek of zo, ja, hè? Precies. Dus, maar goed, vertel eerst maar... Ja,
ja ik heb recent The Spy and the Trader gelezen, van Ben McIntyre. En als je nou houdt van een soort John le Carré-achtige spionage-thriller... maar die dan echt is dit wel het boek om te lezen. The Spy and the Trader. En het gaat over een KGB-spion die voor Engeland voor decennia lang informatie doorspeelde. Dat is wel echt een heel indrukwekkend boek.
Interessant. Nou, ik heb ook nog wat tijd te doden. Dus dankjewel, Thijs. Iemand die ook veel bezig is met data en exponentiële groei en andere data dingen is Jerry Vermanen, datajournalist. Ik zei het al, data bij Pointer van Caro NCRV. Jerry, hoe is het?
Ja, goed. Ja, het is een paar dagen thuiswerken. Het is even wennen, maar gaat
of
wel lekker.
Een paar weken misschien ook wel.
Ja, misschien nog wel. Dus we moeten er maar wennen.
Want jij werkt bij Pointer, maar jouw werk kan in principe gewoon vanuit huis.
Ja, gelukkig wel. Tenminste, het meeste wel. We zijn wel bezig met tv-uitzendingen en dan moeten we wel echt op pad gaan. Ja. Maar de volgende uitzending duurt nog wel een tijdje. Dus we hebben nog eventjes de luxe om makkelijk thuis te werken.
Ja. Maar als je de statistieken leest en hoort en ziet van dit virus, en het aantal slachtoffers en ook het aantal doden, maak je dan zorgen?
Nou ja, je maakt je in eerste instantie zorgen over wat je, niet per se direct over de cijfers, maar wel wat voor gedrag mensen daarna nog blijven vertonen bijvoorbeeld. Kijk, ik ben zelf heel erg natuurlijk van cijfers, dus ik weet, de beste combinatie is vaak gewoon kijken naar de cijfers en kijken hoe je daar het gedrag kunt op aanpassen. Ja. En als vervolgens iedereen zegt van kijk nou naar de cijfers, we moeten niet naar buiten gaan, we moeten binnen blijven en mensen blijven alsnog naar buiten gaan, ja, dan maak je je wel zorgen. Maar volgens mij begint dat nu wel redelijk door te sijpelen, dat we gewoon echt die getallen en die curve, waar we het misschien ook al over gaan hebben, dat we die plat moeten drukken. Ja, precies.
Want hoe groot is het belang van social distancing, van afstand houden, van niet te veel sociale contacten aangaan?
Dat zagen we afgelopen weekend. Hè. Volgens mij heeft iedereen het wel rondgestuurd. Het artikel van de Washington Post, waarin al die simulaties werden gedaan. Er kwam er toevallig nog eentje tegen waarin je ook wat kan rondspelen. En dan zie je ook gelijk dat die cijfers, zeg maar, om te laten zien hoe belangrijk het is om te simuleren eigenlijk hoe social distancing werkt. Dat je een beetje afstand houdt van andere mensen en wat voor effect dat heeft op, in ieder geval, hoeveel mensen we op spoedeisende hulp kunnen opvangen. Als je mensen niet meer op een gegeven moment niet meer met dat soort dingen kunt overtuigen, met dat soort goede simulaties en ook die manier journalistiek ook een beetje leuk maken en inzichtelijk maken, dan weet ik het eigenlijk ook haast niet meer. Want dat zijn zulke goede en uitzonderlijk knap gemaakte producties eigenlijk. Dus ja, als je het daarna nog niet snapt, dan zit ik ook een beetje met mijn handen in het haar van hoe zouden mensen het dan nog wel kunnen snappen?
Ja, want ik had het net met Thijs al even over inderdaad dat exponentiële groei moeilijk te begrijpen is voor mensen.
Ja.
Hoe zou je dat mensen inzichtelijk kunnen maken, dat ze beter snappen wat het betekent als één iemand, twee iemand, andere aansteekt, dat je er dan vier hebt, dat je er dan morgen acht hebt?
Nou ja, volgens mij, de eerste keer dat ik over exponentiële groei hoorde, was volgens mij met die vergelijking met een schaakbord. Ik weet niet of jij die toevallig kent.
Nee.
Oké, het gaat als volgt. Ik zal waarschijnlijk niet alle details noemen, want dan wordt het wel een heel erg lang verhaal. Maar voor zover ik het verhaal begrijp, is het zeg maar de uitvinder van het schaakbord die op een gegeven moment dat aan de koning liet zien. En die koning zei van, nou, ik vind het zo geweldig. Je krijgt een beloning voor. Wat wil je als beloning? En dat die uitvinder zei van, nou, weet je wat ik wil? Op het eerste vakje leg je één rijstkorrel en op het tweede vakje leg je er twee. En op de volgende vier en de volgende acht. En zo gaat hij door tot het hele schaakbord vol ligt. En volgens mij was volgens het verhaal die koning eigenlijk best wel beledigd. Die zei van, ja, oké, kom op even. Dit is zo'n kleine beloning. Dit kun je niet doen. Maar hij voelde toch een beetje achterdocht en liet het uitrekenen. En je had het vervolgens over korrels rijst die de wereldproductie zou overstijgen. Ja. Dus zo hard kan het gaan met exponentiële groei. En dat is vaak ook het gevaar. Als je net aan het begin van zo'n crisis zit en je ziet het inderdaad verdubbelen, dan is het ook heel makkelijk in nieuwsberichten vaak melden van, nou, we hebben nu weer het dubbele aantal en het zijn er nu vier, acht. Het is naar acht gegaan, weet je, dat soort berichten. En dan kunnen het allemaal nog een beetje makkelijk wegschuiven. Als je volgens nadenken over gewoon iets zoals rijstkorrels en een schaakbord en allemaal dingen die je op die manier kunt vatten, dan wordt het al een stuk begrijpelijker. En dan zie je ook gelijk de ernst in van als iets exponentiële groei heeft, omdat het echt enorm snel uit de klauwen kan lopen.
Ja. Want tegelijkertijd moet je ook voorzichtig zijn, toch? Met het doortrekken van die curve. Want het is niet gezegd dat het zo door blijft stijgen. Maar welke kant zou dat op kunnen gaan als het de kant van bijvoorbeeld Italië op gaat?
Volgens mij moet je vooral kijken hoe je dit soort dingen kunt beïnvloeden. Je hebt het inderdaad over van doortrekken van die curve. Dat gebeurt op heel veel vlakken natuurlijk. Hè. Dat gebeurt ook met heel veel, laten we zeggen, kunstmatige intelligentie. Is ook vaak een soort ding van, nou weet je wat we zien. Dit in het verleden gebeurde, als we dit doortrekken en daar wat magie op toepassen, wat goochelarij met cijfertjes, dan gaat het waarschijnlijk wel die kant op. En dat is super moeilijk te zeggen. Ik bedoel, nu iedereen gewoon lekker aan thuiswerken is, zie je toch al heel snel gewoon dat heeft gewoon effect op zo'n curve. Dus het is gewoon de vraag van hoe goed gedragen mensen zich. En dan kan er vanuit de overheid natuurlijk van alles worden gezegd. Maar als mensen zich daar niet naar gedragen, dan blijft het gewoon lekker doorknallen. En dan zitten we inderdaad binnen no time met iedereen besmet. En ik weet niet hoeveel mensen op de spoedeisende hulp. Dus we moeten ons ook gewoon netjes daarnaar gedragen. En hoe net we ons daarna gedragen, hoe minder snel dat richting een Italië scenario gaat. Je ziet volgens mij ook vooral in Singapore, waarin mensen sowieso al heel erg hygiënebewust zijn, maar waar het ook bijvoorbeeld net als in Hongkong heel gek is om geen mondkapje op straat te dragen. Daar word je echt, daar is het een soort van mondkapje schaamte als je hem niet draagt. En hier in Nederland bijna als je er wel eentje draagt, dan wordt er toch een beetje gek naar je gekeken van, nou, wat een aansteller. Maar je ziet dat het daar gewoon enorme afvlakkend effect heeft op die exponentiële curve.
Ja, toch vraag ik me af of dat iets is wat veel mensen. Je zag hem wel vaak rondgaan, hè? Flattende curve zag je natuurlijk rondgaan. Ja. En als op 3 had er ook een filmpje op gemaakt wat viral ging. Maar hoe zorg je ervoor dat mensen het niet alleen begrijpen, maar dat heel Nederland zijn gedrag dan aan gaat passen? Hoe goed moet je dat dan in kaart kunnen brengen?
Dat is ook denk ik vooral heel erg goed het nut uitleggen van iets. En heel duidelijk inzichtelijk maken hoe zoiets werkt. Bedoel, dat vind ik zelf ook leuk, bijvoorbeeld aan heel veel datajournalistieke dingen, dat je ook heel makkelijk iets herleidbaar kan maken. Vroeger was heel veel onderzoek of heel veel dingen die je moest uitleggen, waren ontzettend ingewikkeld, omdat het over informatie gaat die niet iedereen beschikbaar heeft. In feite is dit iets waarbij iedereen informatie beschikbaar heeft, maar waar het gewoon echt gaat over hoe kun je dat overbrengen. Ik bedoel, de informatie hebben is het één, maar de informatie begrijpen is iets heel anders. Ja. En daar ligt gewoon echt een hele belangrijke taak voor. Nou, niet alleen datajournalisten, maar gewoon ook in journalisten in het algemeen. Voorlichting van RIVM en dat soort organisaties. Gewoon super duidelijk uitleggen wat nou precies het nut is. Dan vervolgens hopen dat mensen zich daarna gaan gedragen.
Ja. Hey, en wij hebben laatst toevallig zelf, zijn we gedoken in nepnieuws rond corona. Toen was het trouwens echt nog wel een hele andere situatie dan nu eigenlijk. Ik bedoel, we zijn gewoon fysiek, hebben we afgesproken om het daarover te hebben. Dat was echt een andere, dat was 2 weken geleden of zo.
Een hele andere wereld, ja.
Een hele andere wereld. Maar wat kun je vertellen wat we hebben gevonden eigenlijk?
Nou, wat we toen hebben gedaan is, we hebben Nederlandstalige tweets verzameld die over het coronavirus gaan. Met allemaal trefwoorden zoals corona, hashtag coronavragen, COVID, NCOV, allemaal dat soort tweets. Ik weet even niet met mijn hoofd, volgens mij hadden we net iets meer dan 100.000 Nederlandstalige tweets. Ja. En we hebben volgens gekeken wat voor soort nieuwsbronnen komen erin voor. En dan gaan we niet kijken naar nieuwsbronnen zoals NOS, Nu.nl, AD, RTL Nieuws en dat soort merken. Daar gaan we wel vanuit dat die gewoon redelijk betrouwbaar goed nieuws brengen. Die kunnen wel eens een foutje maken, maar dat is iets anders dan daadwerkelijk mensen proberen te misleiden. We hebben gekeken naar dus de linkjes die waar echt informatie in staat, die echt haaks op de waarheid staat. Bijvoorbeeld allemaal van die gekke hoaxes, zoals mensen die andere mensen met opzet besmetten, maar waar geen enkele bron van beschikbaar is. Ja. En daar hebben we even kort een soort overzicht van gemaakt van hoeveel dat gebeurde. En dat is ondertussen 2 weken geleden, maar dat zal in de tussentijd alweer wat bij zijn gekomen.
Ja, wat ben je nog bezig met vervolgonderzoek daarnaartoe?
Ik heb wel weer wat nieuwe tweets binnengehaald. Het is de afgelopen dagen natuurlijk echt idioot hard gegaan op Twitter. Mensen blijven echt maar over het coronavirus praten. Ook omdat je er nu ook echt middenin zit. Het beïnvloedt nu echt je leven. 2 weken geleden was het gewoon een ver van je bedshow. En nu heeft het gewoon gevolgen op je dagelijkse gang. Dus dat is op zich niet zo heel erg gek. Er zitten gewoon weer nieuwe idiote berichten bij. En ook niet alleen uit nieuwsbronnen, maar ook bijvoorbeeld mensen die allerlei bewerkte afbeeldingen delen. Of video's die echt kant nog wel raken. Wat dat betreft, het coronavirus, als je het nu naar gesproken kijkt, nepnieuws, dat gaat echt, dat haakt gewoon vaak in op wat leeft er nu in de maatschappij? Waar kan ik op parasiteren? Ja, en dat is nu overduidelijk gewoon alles wat met corona te maken heeft. Dus iedereen die met een soort van gek motief mensen wil oplichten, of geld aan verdienen of politieke doelen probeert na te jagen. Ja, dat is natuurlijk een dankbaar onderwerp nu.
Ja, en ook phishing natuurlijk, hè, zie je nu rondgaan.
Ja,
internetcriminelen die inhaken op de coronacrisis om wat extra centjes binnen te halen.
Ja, precies. En het vreet ook vaak aan een soort van angst. Hè? Dus er zijn ook mensen die ook nu gewoon in de fysieke wereld, bijvoorbeeld mensen die aanbellen en dan die babbeltrucs bijvoorbeeld doen. En dan vaak, normaal gesproken doen ze het al vaak bij wat zwakkere of oudere mensen die niet zo hard kunnen rennen. Maar je hebt nu zelfs mensen die gewoon ook het huis niet uit durven, omdat ze gewoon bang zijn om andere mensen ook te besmetten of om zelf ziek te raken. Dus het is ook gewoon, het is ook gewoon echt een soort hele laffe strategie. Maar blijkbaar wel een hele laffe en effectieve strategie, want het blijft gewoon doorgaan.
Ja, blijkbaar verdienen ze er wel genoeg mee.
Ja, absoluut, ja.
Hey, en voor de luisteraars die nu waarschijnlijk ook thuis zitten of de komende dagen of weken thuis komen te zitten. Allereerst, ik had nog een vraag van de luisteraar. We vragen natuurlijk altijd aan onze luisteraars of ze vragen willen stellen aan onze gasten. Hmm. Dat heb ik nu ook gedaan, ook al is het iets anders dan normaal. Want we doen nu alle gasten achter elkaar in plaats van in één keer. Maar Gerine had een vraag aan jou. Welke journalistieke ontdekking ben je het meest trots op?
Oeh, dat is een hele lastige vraag. even goed nadenken hoor, want ik heb op zich best wel wat onderzoeken gedaan waar ik... Ik zit al vaker zelf een beetje in een lastige cyclus met waar ik trots op ben. Meestal ben ik het in het begin van het onderzoek heel erg trots op. En dan tegen het einde, wanneer het bijna wordt gepubliceerd, word ik het echt helemaal scheidzat. Dan wil ik er echt mee ophouden. En dan staat het online en dan denk ik daarna van, dat was wel goed en oké. vergeef me als ik niet super enthousiast ben. Ik denk dat we vorig jaar waar we mee bezig zijn geweest. We hebben een heel groot onderzoek gedaan naar zorgfraude. En dat vind ik dan niet per se het allerspannendste onderzoek of het meest ingewikkelde of dat soort dingen, maar het gaat wel over heel veel mensen. Dus wat we hebben gedaan is openbare jaarrekeningen gepakt en we hebben gekeken welke organisaties zulke gekke jaarcijfers indienen dat het bijna niet anders kan dat zij zorgfraude plegen. Die mensen hebben zulke gekke financiën, dat kan gewoon haast niet. Wat ik net al zeg, het is niet een super ingewikkeld onderzoek, maar je merkt wel dat ontzettend veel mensen daar heel erg blij mee zijn dat we dat hebben uitgezocht en dat we daar iets hebben blootgelegd. Dus daar ben ik vooral heel erg trots op om wat het eigenlijk teweeg brengt. En ook als je die persoonlijke verhalen van mensen vervolgens hoort van dat je allerlei fraudulente zorgbedrijven kunt aanpakken. En hoe het hen in een persoonlijke situatie helpt. Ja, dat maakt mij als journalist, maar ook gewoon heel erg als mens wel heel erg trots van, oh, daar hebben we gewoon iets aan bij mogen dragen aan het verbeteren van iemands leven die in een kwetsbare positie zit.
Ja, want dat had ook echt wel effect, toch? Er zijn, ik weet het niet exact meer, maar er zijn dingen in beweging gezet, kan ik me herinneren.
Ja, absoluut. Nou, op een heel klein niveau zijn er gewoon mensen die geld hebben teruggekregen, omdat er gewoon was gefraudeerd. Op iets hoger niveau zijn er gewoon bedrijven ook door de rechter bijvoorbeeld aangepakt of door zorgverzekeraars aangepakt. Dus geld teruggeclaimd door gemeenten. Er wordt aan nieuwe wetgeving gewerkt bijvoorbeeld. Dus ja, het heeft op allerlei verschillende niveaus heel veel effect. Maar het is nog lang niet voorbij. Dat is een beetje de ellende. Je kan heel veel blootleggen met dat soort dingen. Maar voordat je echt daadwerkelijk iets structureel verandert, ben je alweer een paar jaar verder.
Heb ik nog een vraag, en dat is een vraag van Daniel. Wat is naast je PC of laptop de meest onmisbare gadget in je leven?
Oh, dat weet ik 100% zeker. Dat kan ik, die heb ik nu ook op. Dat is mijn noise cancelling headphone.
Altijd goed.
Ja, absoluut. Ik ben helemaal niet per se antisociaal of wat dan ook. Maar, inderdaad. En daardoor is al het voorgaande niet meer geldig. Na een werkdag moet ik ook echt wel eventjes afkoelen. En vind ik het gewoon heerlijk om even in de trein te zitten, even podcasts te luisteren. En dan heb ik nog enige aandacht voor de conducteur die mijn kaartje wil controleren. Of mijn OV-chipkaart in ieder geval wil scannen. Maar ik heb verder echt totaal geen zin in interactie of wat dan ook. Dus gewoon een goede koptelefoon met goede kwaliteit. En noise cancelling is echt de allerbeste gadget die ik de afgelopen 10 jaar heb gekocht.
En als afsluiter, heb je nog een tip voor mensen om de komende weken door te komen? Misschien een artikel of iets anders wat je kunt aanbevelen?
Ja, dan ga ik een klein stukje zelfpromotie wel doen, helaas. Maar ook promotie van anderen weer, gek genoeg. Want we hebben een artikel op Pointer staan over een soort stressloze leeslijst. We kunnen ons heel goed voorstellen dat mensen zich helemaal helemaal zenuwachtig worden en helemaal onder de oksels lopen te klotsen als ze weer volgende coronanieuws tegenkomen. Dus wat wij wilden doen is ook een aantal data-artikelen aan mensen aanbieden die even niet over corona gaan, maar over hele andere onderwerpen. En er staan een paar hele toffe artikelen in. Bijvoorbeeld hoe je digitale musea kunt bezoeken. Dus als je een paar dagen of een paar weken in thuisquarantaine zit, hoe je alsnog de grote musea van deze wereld kunt bezoeken. Een aantal hele goede Netflix-series die ook te maken hebben met OSINT, met open bronnenonderzoek dus. Waar mensen zich helemaal in kunnen verdiepen. Uiteraard zitten er ook een paar eigen artikelen bij van Pointer. Als je daar nog niet, daar zitten zoveel tips in, als je daar nog niet genoeg aan hebt, dan weet ik het zelf ook niet meer.
Dan weet je het ook niet meer. Okay,
nee, dan ga ik me ook helemaal rot vervelen.
Dan ga je ook vervelen. Zometeen gaan we nog een, ga ik met Bastiaan praten over iets anders wat je nog komt doen in de tijd die komen gaat. Dus moet je maar even blijven luisteren. Nou, en ook in Hilversum aan het werk is mijn collega Jonne Terveer van de NOS. Ik ben zelf nu met vakantie, dus ik zit thuis, een beetje suf moment. Maar Jonne kan wel iets met alles wat er gebeurt. Jonne, hoe is het om nu aan het werk te zijn als journalist?
Nou, heel fijn. Want kijk, thuis word je helemaal gek. Je bent toch sowieso het nieuws aan het volgen. Dus als je fysiek op de redactie kan zijn en echt kan werken, dan kan je van betekenis zijn. En weet je, iedereen volgt op dit moment de NOS. Dat zien we aan de cijfers. En ja, ik ben een community manager van de NOS. Dus dat betekent dat via Facebook en Instagram en YouTube ook heel veel vragen binnenkomen van mensen die informatie willen, maar ook die dingen willen delen met ons. Dus je staat echt direct in contact met het nieuws, maar ook direct in contact met ontzettend veel Nederlanders die te maken hebben met de impact van het coronavirus.
Ja. En wat vragen leveren eigenlijk onder het publiek? Wat komt er zoal binnen?
Nou, het is wel interessant, omdat wij aan zoveel informatievoorziening doen over het coronavirus, stellen mensen ons ook echt hele specifieke vragen. Zoals bijvoorbeeld, ik heb een kuchje, wat moet ik doen? Moet ik thuis blijven of kan ik beter toch maar gaan werken? Bijvoorbeeld, dat vond ik ook wel een interessante. Ik ben beveiliger op Schiphol en ik kom in aanraking met mensen die een hogere risicogroep vormen, maar die moet ik wel fouilleren. Ik kan geen 1,5 meter afstand houden. Wat moet ik doen? Of wij werken allebei in een vitaal beroep, maar wij kunnen toch geen aanspraak maken op kinderopvang. Hoe moet ik dit regelen? Dus hele specifieke vragen waarvan ik denk, ja, wij zijn de NOS. Ik weet het ook niet. Ja. Maar ik probeer dan wel met iedereen in gesprek te gaan en ze door te verwijzen ofwel naar het RIVM ofwel toch wat adviezen te geven.
Maar iedereen? Want ik heb zelf ook die mailbox gezien. Het zijn echt heel veel e-mails.
Ja, klopt.
Maar toch proberen echt iedereen te woord te staan.
Nou, ik ben maandag voor het eerst gaan werken. Het weekend was ik vrij. En het eerste wat ik gedaan heb is een automatisch antwoord opgesteld. Dat hadden we tot nu toe niet. Want ja, wij lezen alles en dat is ook nog steeds zo. Maar we kunnen echt niet iedereen antwoorden. Want als wij één live persconferentie hebben of een live uitzending of we plaatsen een video over de impact van het coronavirus, dan stroomt onze inbox vol. Dus ik heb nu een automatische reactie opgesteld die iedereen krijgt. En met ook verwijzen naar het RIVM bij andere vragen, waar in de stroom van berichten in elk geval, het is niet dat het afneemt, maar het is niet zo dat ik tegen de klippen op aan het werken ben om mensen antwoord te geven.
Ja. Hey, je hebt zelf ook kinderen in schoolgaande leeftijd, hè? Ja. Hoe gaat dat nu? Want die moeten sinds gisteren thuis blijven. Maar ik hoor ook van mensen dat ze ook wel op afstand moeten leren. Hoe zit dat?
Nou, ik heb een dochter op de basisschool en een andere dochter op de middelbare school. Die op de middelbare school, die gaat vanaf morgen weer vol aan de bak. Dan zijn het gewoon de vaste lestijden. En dan zijn ook de leraren beschikbaar binnen hun uur om vragen te beantwoorden.
En voor de schoolexamens en zo, toch? Vooral
Nee, ook voor haar. Dus de schoolexamens gaan gewoon door. Ook het mondelingexamen, heb ik gehoord, op de school waar zij zit. Maar zij krijgt gewoon binnen het uur dat zij dan heeft, bijvoorbeeld een vak, dan is die leraar beschikbaar op afstand voor vragen en om lessen te informatie te verstrekken. En bij mijn jongste gaan ze dat ook opzetten. Dus ik ben vandaag wel naar de basisschool geweest via een heel strikt rooster, zodat we elkaar niet echt zouden tegenkomen als ouders, om al haar schriften mee te nemen. En verder proberen we zoveel mogelijk in digitale leeromgevingen te werken, zodat ze wel hun werk kunnen doen en dat ze ook feedback meteen krijgen of het goed is of niet. Maar dat is natuurlijk makkelijker digitaal, want je kan natuurlijk nu eigenlijk niks meer door de leerkracht fysiek laten nakijken.
Nee.
Dus ja.
En werkt het allemaal een beetje? Houdt die infrastructuur het allemaal een beetje?
Ja, goede vraag. Nou ja, wonderwel. Maar goed, nu moeten al die kinderen natuurlijk nog op dat systeem gaan. Is mij wel duidelijk ook wat ik op sociale media lees, dat heel veel scholen andere systemen gebruiken. Dus het is niet dat iedereen massaal op Slack zit of massaal op Zoom zit. En binnen scholen hebben ze ook nog een eigen digitale leeromgeving. Dus wat ik ervan begrijp is het best beheersbaar allemaal. En ben ik er wel dankbaar voor. Ik heb voor het eerst mijn dochter fluitend haar rekenwerk zien maken, omdat ze van mij koptelefoon op mocht en lekker liedjes op Spotify aan kon zetten. En dan online haar rekenwerk kon doen. Dus ik zie echt wel voordelen.
En houden de mensen in jouw omgeving zich eigenlijk een beetje aan die richtlijn van 1,5 meter afstand en zo? Ook op school bijvoorbeeld?
Ja, ik kwam mijn vader tegen op school. Ik stapte achteruit toen hij me passeerde. En toen zei hij, ga je nou achteruit omdat ik langskom? Ik zo,
ja, inderdaad.
1,5 meter afstand. Ja. Maar ik moest wel lachen, want mijn man ging vanochtend de auto wegbrengen voor de APK. Die ging gewoon door. En die, wij zijn echt thuis echt extreem. Mijn huis is nog nooit zo schoon geweest. En elke dag poets ik alles en was ik alles op 60 graden. En ik ben echt, je zou mij kunnen categoriseren nu als iemand met smetvrees. Maar hij was dus bij die garage waar ook een bord hing van let op deze maatregelen, et cetera, zat iedereen te hoesten en te proesten en te blaffen die daar aan het wachten was dat de auto klaar was. En hij wilde even koffie halen en dan heel netjes duwde hij met zijn knokkel dan op dat koffiezetapparaat. Dat doe ik ook al de hele tijd.
Maar blijkbaar ik niet de enige ben.
Blijkbaar wel. Want daarna kwam een man en die was echt in zijn hand aan het roggelen. En ging daarna gewoon met zijn vinger drukte die het koffiezetapparaat in. Dus,
Maar dat zijn de cartoonfiguren hoor. Mensen die nu nog denken dat er niks aan de hand is. Maar er is volgens mij echt wel een tweedeling. Want ik zie inderdaad, ik kreeg net een pakketje. Nou, dat zet ik dan toch even in de hoek tot ik het echt nodig heb, weet je wel.
Oh, slim. Nou ja, ik had dus...
En je hebt mensen.
Ja, ja. Oh ja?
Nou ja, en je hebt dus mensen die inderdaad gewoon nog in een groep in het park gaan zitten en zo.
Nou, bizar. Ja, ik heb ze niet gezien, want ik kon mijn huis niet uit, behalve om te werken. En ik zit in mijn tuin en pak ik mijn hoelehoep en dan ga ik hoelehoepen in de tuin. Dan heb ik nog wat beweging gehad. Maar ja, nee, dat klopt. Ik zag toen ik dus naar de tuin liep, toen hoorde ik postbode roepen, want de buren waren blijkbaar niet thuis. Ja, heel gek, maar die waren blijkbaar niet thuis met allemaal kinderen. En die riep toen of ik een pakketje wilde aannemen voor die buren. Maar die buurvrouw die is hartstikke verkouden. Dus ik dacht, ja, nee, want dan heb ik en dat pakketje van die pakketbezorger en die buurvrouw komt dat pakketje ophalen die snotneus heeft. Dus ik ben echt heel asociaal gewoon doorgelopen alsof ik hem niet hoorde. En toen stopte dat geroep al.
Maar misschien heb je nu mensenlevens gered, hè? Dus je weet het niet.
Ja, precies.
Dat maakt een hoop goed.
Ja, klopt. Maar jij...
Hey, tot slot...
Ja? Ja? Nee, ik ben ook wel echt benieuwd naar jou, maar jij interviewt mij natuurlijk.
Ik heb vakantie, dus het is wel iets meer een staycation geworden dan ik van plan was.
Ja.
het is niet de meest spannende vakantie ooit, maar nou ja, op zich is het ook wel lekker om gewoon...
Maar is het makkelijk om met een baby thuis te zijn? Is dat makkelijker, denk je, dan als je oudere kinderen hebt?
Ja, want uiteindelijk ben je toch wel gebonden aan huis een beetje. Want die baby die moet toch elke 3-4 uur wel eten, verschoond en zo. En dus ergens heen gaan is toch al wel een tour. Maar ik had het me wel iets anders voorgesteld, moet ik zeggen. Maar ja, ach, ja. Dat kan allemaal een stuk erger.
Wat mis je nu dan wat je had willen doen?
Nou, ik had wel zin om bijvoorbeeld even ergens heen... Ja, kijk, het zijn geen problemen vergeleken met mensen die nu rondlopen met dat virus. Maar ik had wel zin om bijvoorbeeld even naar Duitsland te gaan. Hè, naar een beetje wandelen in een Duits stadje. Ik hou heel erg van Duitsland.
Mm.
Ja, dat soort dingen, maar even niet.
Nee.
Dus iets meer thuis, iets meer op de PlayStation.
Oh ja.
En vandaag dus even deze podcast maken.
Ja.
Hey, heb jij nog een tip voor mensen, iets leuks bijvoorbeeld wat ze kunnen doen om deze maanden nog een beetje door te komen?
Ja, nou, een van mijn favoriete podcasts is The Darknet Diaries. En daarbij, de host is iemand die ontzettend goed in de hackerswereld zit. En mensen vertellen hem verhalen die echt mega betrokken zijn geweest bij hackschandalen of wereldwijd. Vertellen hem alles. En dat is zo interessant en zo leerzaam. En je krijgt echt een inkijkje in hoe dat gaat. En het zijn, weet je, het zijn de good guys, het zijn de bad guys. Het is alles door elkaar heen. Dus de Darknet Diaries, dat zou mijn tip 1 voor podcast zijn. En wissel dat dan af met echt gebeurd. Want het heeft niks met tech te maken, maar dat zijn waargebeurde verhalen door mensen die het zelf hebben meegemaakt. Oorspronkelijk vindt dat plaats in Toomler. En het zijn verhalen waar ik ontzettend vaak om moet lachen. Duren maar 10 minuten. Dus als je dan je huis gaat poetsen bijvoorbeeld, dan zet je die podcast op. En dan ben je...
Ja, want in de auto, dat is er voor veel mensen niet meer bij natuurlijk. Een podcast luisteren onderweg.
Ja, nee, precies. Dus daarom. Dus en dan kan je gewoon zeggen, nou, ik doe 1 echt gebeurd en dan zijn al mijn deurklinken schoon. En dan zet ik de Darknet Diaries op. Dan mag je dan gewoon echt wel even op de bank gaan zitten en dat op je in laten werken.
Nou, Jonna, dankjewel. En nog meer tips heeft misschien de man die ik nu ga bellen. Want die heeft wel een idee over hoe je deze weken door kunt komen. Techjournalist Bastiaan vroeg op. Bas, hoe is het?
Hey, hallo. Ja, maar mij is goed. Ik ben geloof ik echt... We zijn net verhuisd, maar ik heb het gevoel dat we echt net op tijd zijn vertrokken gezien alle coronacrisisverhalen op het moment. Ik zou niet nu nog eens een keer met een verhuiswagen proberen heen en weer te rijden.
Nee, of is de regen waar je nu zit, want je bent verhuisd naar Friesland, is het daar minder heftig?
Ik heb het idee, we zitten nu sowieso, ja, we hebben een klein handje vol besmetting hebben we hier sowieso zitten. Maar waar wij nu ook in, we zitten nu echt in een dorpje. En ik heb het idee dat, nou, ik zie nu niemand op straat, maar ik heb het idee dat als er geen corona is, dat daar ook niet zo heel veel mensen op straat zijn. Dus de kans dat we zelf nog iets tegen het lijf lopen is überhaupt nog niet zo groot hier.
Nee. Dus je bent wel blij dat je in een wat rustiger omgeving bent verhuisd dan... Nou ja, ik weet niet, je woont in het meest drukke deel van Nederland misschien, in Almere, maar...
Nee, kijk, Almere is wel... Ik werkte ook toen nog heel veel in de Randstad en zo. En nu zit ik eigenlijk gewoon heel veel thuis te werken. En ik had het plan om ergens te gaan flexen. En ik ben 1 keer naar mijn flexkantoor geweest en toen ging heel Nederland plat. Dus ik zit de komende weken... Alsnog gewoon lekker thuis, zoals ik de afgelopen tijd heb gedaan.
Je bent de ZZP'er. Je bent niet zo heel lang geleden ook begonnen met ZZP'en, een half jaar geleden of zo. Maak je je zorgen nu?
Ik heb dus het domme geluk dat ik juist weer ZZP-werk heb wat niet echt verhinderd wordt. Hoe jij dat bij de NOS ook wel merkt, hè? Ja. Er is zoveel technieuws op het moment om over te schrijven, omtrent ook gewoon het hele coronavirus. Ik bedoel, al die bedrijven liggen plat, er worden apparaten uitgesteld. Er zijn allemaal geruchten over wat er in al die fabrieken op het moment gebeurt. Dus voor mij is er nog best wel veel om over te schrijven. En ik doe het inderdaad gewoon lekker allemaal vanuit huis. En mijn opdrachtgevers, ja, ik bedoel, het internet blijft ook gewoon lopen. Ik heb vermoeden dat de sites waar ik voor schrijf nu ook gewoon meer gelezen worden, omdat mensen toch alleen maar zich thuis een beetje te vervelen.
Ja.
Dus ik heb er nog geen last van. Maar ik ben een van de weinige ZZP'ers die dat denk ik kan zeggen.
Ja, ja. Nou ja, ik zou als ZZP'er zou ik me voor kunnen voorstellen dat je nog bang bent dat als de economie, als het daar natuurlijk echt slechter mee gaat op een gegeven moment, dat je daar indirect natuurlijk ook last van kunt krijgen. Maar goed, dat kan natuurlijk net zo goed met een vast contract in die zin.
Ja, dat kan ook inderdaad overal. En mijn opdrachtgevers zijn ook zodanig grote media, dat die zie ik nog niet. Ja, dat kan financieel iets minder gaan, maar ik zie nog niemand omklappen, zeg maar, of zo.
Nee.
Dus nou, we gaan het ook zien. Laten we ook kijken hoe lang dit allemaal nog precies doorgezet wordt.
Laten we kijken hoe lang het allemaal gaat duren, inderdaad. Maar waar ben jij nu mee bezig? Want er was vandaag ook nog wat technieuws over de kabel die niet open hoeft. Wat gevolg heeft voor KPN en Ziggo? Heb je dat een beetje gevolgd?
Ja, jammer vond ik het. Wat vond jij ervan?
Nou ja, het is wel een ding, hè. Dus niet alleen. Het idee was natuurlijk dat naast KPN ook Ziggo zijn toegang zou moeten geven aan concurrenten tot zijn netwerk, hè, om die dan een dienst te laten aanbieden.
Ja.
Maar niet alleen gaat dat dus niet door, ook hoeft KPN dat dan dus niet meer te doen. Wat feitelijk betekent dat er voor de meeste mensen twee internetproviders overblijven.
Ja, maar ik merkte het natuurlijk toen ik hier naartoe verhuisde. Dat we hebben natuurlijk een ACM die altijd probeert te vechten tegen dat er een monopolie of zoiets ontstaat. Ik weet nog dat toen Tele2 werd overgenomen door T-Mobile, toen was ook nog een heel gedoe of dat wel of niet zou mogen, omdat het aantal providers weer rond. Dat mochten we net wel. Ja. Maar dan verhuis ik naar een nieuw dorp en dan heb ik twee keuzes. In feite, als ik het inderdaad een beetje samenvat, twee keuzes. Ik mag of uit heel veel kleine partijtjes kiezen voor ADSL, of ik mocht inderdaad Ziggo. En nou, als je een beetje een nerd bent, wil je gewoon op zijn minst kabel als je geen glasvezel kan krijgen. Dus uiteindelijk wordt dat dan weer teruggebracht als naar één keuze. Ja. Een super rare situatie. Ik bedoel, ik had geen reële keuze naast dit bedrijf. En nou wordt het dus inderdaad nog meer verzwakt richting KPN.
Ja, want je kon in principe nog kiezen natuurlijk voor verschillende DSL-providers. En als je toevallig glasvezel hebt, een netwerk wat door KPN wordt beheerd, kon je ook nog kiezen voor andere providers. Hoe gaat dat nu veranderen, denk je? Want dat was niet allemaal op basis van die verplichte openstelling, volgens mij. Hoe zit dat? Gaat het veranderen, denk je?
Ik weet exact de technische hoe dat verschilt op sommige plekken, weet ik niet precies. Dat zou Randall misschien beter weten. Ik weet niet of die vandaag nog in de podcast langskomt of dat die eerder...
Nee, die ligt met korts op bed.
Nee, want die is alle bij wel het een en ander van merken, zou je zeggen.
Ja, nou ja, dat is interessant. Ja. Want ik kan me voorstellen dat... Maar misschien vooral voor nieuwe toetreders. Als je nu een nieuwe internetprovider wil beginnen. Hoe ga je dat dan doen?
Ja. Ja, dat wordt heel lastig. Ik bedoel, misschien dat KPN het nog wel uit een soort van handelsperspectief zal blijven doen. Omdat ze er gewoon op bepaalde licentievormen winst mee kunnen maken. En natuurlijk bij telecomproviders heb je natuurlijk ook heel vaak van die virtuele providers gehad. Hè? Je hebt Bleep en dat soort dingen gehad. Ja. Dat waren dan clubs die zaten dan op het netwerk van T-Mobile. Maar
ja, dat hoeft natuurlijk
die probeerden, dat waren dan ook wel een soort van eigen bedrijfjes. Dus misschien er zoiets wordt gedaan. Ja, ik weet het niet. Ja. Even afwachten hoe KPN dat doet. En Ziggo gaat het denk ik niet doen, want anders hadden we het al veel eerder überhaupt gezien.
We gaan het merken. Deel jij ook mijn grote frustratie dat de grote internationale nieuwszenders zoals CNN en BBC World, dat die gewoon nog in SD zijn in deze tijden, terwijl je wel kanalen zoals Horse and Country TV en MyZen TV en Fashion TV, maar ook 24 Kitchen wel gewoon in knisperend HD kunt kijken?
Ja, waarom is dat? Ik weet het niet.
Ja, gek toch?
Het is vrij vervelend en vrij frustrerend. Ik zit ook een beetje... Wij zijn een beetje van dezelfde club dat wij geloof ik ons altijd een beetje graag aan het stroomlijnen zijn met hoe we onze tv-dingen überhaupt binnenkrijgen. En ik was ook heel enthousiast. Je hebt het wel eerder gehad sowieso in deze podcast ook over jouw HD Home Run verhaal en zo. Hoe dat allemaal loopt, toch?
Ja, klopt. Dus ik heb mijn kabelsignaal aan mijn home server geknoopt en dan kan ik dus dingen opnemen. Mm-hmm. Maar ik moet dus bekennen dat ik inmiddels NLZ heb. En ook mijn televisieaansluiting heb aangesloten. Een kabel getrokken onder de grond door.
Heb je zo'n box staan?
Nee, ik heb hem gewoon in mijn televisie gestopt. Dus gewoon met een CE+ module. Maar dus ik heb inderdaad een heel mooi iets wat de ding kan opnemen op een home server en tv-signalen kan streamen. Maar het lastige is dat je bij Ziggo niet altijd ook alle zenders waarvoor je betaalt ook kunt krijgen, tenzij je apparatuur gebruikt die door Ziggo is goedgekeurd. En dat is maar. Maar goed, dit is wel een heel specifieke sub-niche rant, denk ik.
Ja, nee, maar die frustratie heb ik op zich ook. Ik keek er ook haast een beetje naar uit, dat, omdat ik nu weer naar een Ziggo-gebied aan het verhuizen was, dacht ik van, ik ga dat nu lekker ook allemaal doen. Maar dan heb ik een smartcard nodig en ik heb geen geactiveerde smartcard. Ja, dus ik kan, het enige wat ik zou kunnen doen is dat ik inderdaad NPO 1, 2 en 3 geloof ik in HD binnentrek en dan voor mezelf op mijn server zou kunnen opnemen.
Ja.
Maar het is gewoon, ja, het is niche, maar het is toch ook gewoon leuk, joh. Ik ja, wil beetje, gewoon ja, alles, ja. Ik waardeer alles wat ik van alle bronnen. Eigenlijk zou ik gewoon één video-app willen hebben die NLZ heeft en Netflix en weet ik veel wat, maar dat bestaat niet. En dan ga je toch een beetje zitten hobbyen hoe je toch een soort van voor jezelf voor elkaar kunt krijgen.
Ja, je verwoordt het zorgvuldig en goed, hobbyen, want er zijn ook andere termen voor die ik niet zal noemen.
Nee, dat zouden wij nooit doen.
Over entertainment gesproken, hoe moeten we deze weken doorgaan gaan komen?
Ik heb de afgelopen week... een week inmiddels heb ik de nieuwe Animal Crossing gespeeld, de Switch.
De populaire, best wel populair, maar wat is het eigenlijk precies? Het is
een beetje een gek spel.
Een game van Nintendo, maar ja, precies.
Het is
een beetje gek.
Het is een van de weinige games zonder doel erin eigenlijk. Dus je wordt gewoon op een, dit spel ga je dan naar een onbewoond eiland met een paar andere gasten en dan ga je daar een beetje kamperen en dan bouw je daar een huisje. Zo zou je het ook kunnen doen. En uiteindelijk bouw je daar huisjes en dan komt er een gemeentehuis en een bar en weet ik veel wat bij. Ja. En je kan wel een beetje... Ik bedoel, als je echt een beetje wil gaan min-maxen, kun je wel gewoon zo snel mogelijk je hypotheek afbetalen, je huis uitbouwen en dat soort dingen. Maar het eigenlijk, de gedachte uit de game is eigenlijk meer van, weet je, ga dit eiland maar een beetje te niksen. Ga maar een beetje te vissen.
Een soort GTA, maar dan zonder het geweld eigenlijk.
Ja, in plaats van dat je over hoeren heen rijdt, ga je praten met de lokale vos die je buurman is. Het is een beetje wat pammer. En het is gewoon... Het is gewoon met deze hele corona-situatie gewoon een hele fijne game. Dat, wat ik ook heel erg merk als je bijvoorbeeld gewoon naar buiten gaat. Ik weet niet, als je ooit een Pokémon-game hebt gespeeld, dan valt je op dat ieder personage in de Pokémon-wereld het alleen maar over Pokémon heeft.
Ja.
En je merkt ook dat als je nu naar buiten gaat, heeft iedereen het op dezelfde manier alleen maar over het coronavirus. Kijk, laatst zag ik een journaal voorbij komen, waren 5 items, gingen alle 5 uiteindelijk over corona. En dit is gewoon een spel... Dus je gaat van een dorp in, je bent een beetje aan het keuvelen, een beetje aan het smalltalken en niemand heeft het over dat... Ik weet niet of
ja, wacht maar tot er een update komt en dat het opeens er wel over gaat.
Ja, nou, ik heb mijn Switch al op airplane mode gezet, dat gaat niet gebeuren. Maar het is gewoon, en tegelijkertijd het is gewoon heel erg, heel feel good en er hangt geen verplichting aan, er hangt geen stress aan, terwijl iedereen een beetje in een soort van de paniekmodus zit.
Ja.
Het komt gewoon heel goed uit dat deze game gewoon deze week uitkomt.
Ja. Ja, maar dat is ook het bizarre aan deze crisis, want je merkt het inderdaad natuurlijk met het landelijke nieuws en je merkt het in de krant, maar op Twitter gaat het alleen maar over corona, bijna alleen maar. We gaan het zo ook nog over een ander onderwerp hebben in deze podcast, maar inderdaad bijna alleen maar corona. Maar ook buitenlandse talkshows, wat dan ook, podcast, het gaat allemaal, en logisch natuurlijk, maar het is ook wel heftig. Soms wil je gewoon even met je hoofd ergens anders zijn.
Ja, nee, ik merk het heel erg. En ik denk dat wij het ook nog, misschien zelfs allebei een gaatje erger hebben, omdat we allebei journalist zijn. En we zijn dus ook de hele dag met werk. Voor werk bezig met dat onderwerp. Dus je zit er nog dieper in dan zelfs de gemiddelde persoon.
Ja.
Dus nee, dit is gewoon een spelletje. Dat komt er niet eens een beetje bij in de buurt. En tegelijkertijd kun je ook een beetje dat zorgeloze leven weer hebben wat je voor dit hele gedoe had. Dus
ja.
Het speelt gewoon heel fijn. Het wordt er heel blij van.
Net als een week geleden of 2 weken geleden.
Ja, precies. Ik weet het nog. Ik weet het nog alsof het 2 weken geleden was. Oh, wacht, het was 2 weken geleden. Wat ook echt heel goed geleden. Trouwens is. Dit is echt... dit is dus Nintendo, die vertaalt er steeds meer van zijn games. En deze is ook vertaald. En hij zit echt vol met gekke, koddige, grappige woordschapjes. Het is een beetje... Het toontje is een beetje kneuterig. Maar dat is dus ook van de Engelstalige. En dat kneuterige, vertrouwde gevoel maakt dit spel ook weer extra vertrouwd of zo. Dus ik zou... Dus,
zou je mensen aanraden om ook... Want ik heb mijn Switch op Engels staan. Omdat ik bang ben voor de Nederlandse vertalingen. Maar zou je me aanraden om, als ik hem ga spelen... En dat denk ik eigenlijk wel. Zou je me dan aanraden om hem op Nederlands te zetten?
Ik zou hem absoluut op Nederlands zetten. Ik denk, wil, ja, dat kneuterige hoort hier ook gewoon fijn bij. En het is gewoon echt oprecht heel erg goed gedaan. En er zitten zoveel... Ja. Ik heb meermaals hardop gelachen om wat er in deze game zit. En dat had ik bij de Engelstalige versie die ik eventjes een paar uur daarvoor speelde eigenlijk nooit.
Nee. Hey, tot slot. Oh nee, wacht. Nee, heb ik nog een vraag? Oh shit, dan moet ik hem
heb je nog een vraag?
Ga ik dat doen? Waarschijnlijk niet.
Bijna one taker.
Nog een, als afsluiting. Heb je nog een tip voor mensen? Hoe ze dit. Ja, we hebben het net al even over Animal Crossing gehad. Is dat je tip? Of zeg je, ik heb nog iets anders wat je de komende weken kunt doen om het allemaal een beetje draaglijk te houden?
Nou, het is wel. Animal Crossing is wel een game van 50, 60 euro. En als je een beetje wil beknibbelen. Deze week is ook de nieuwe Ori uitgekomen. Ori in the Will of the Wisps. Is een soort van Metroid-achtige. Het is echt super mooi vormgegeven. Een beetje Disney, een beetje Ghibli-achtig. Gewoon qua tekenstijl. Super gaaf. En die game zelf kost ook eens zo'n 20, 30 euro. Maar als je een abonnement neemt op Game Pass van Microsoft. Dus een soort van abonnementsdienst. Een soort van Netflix voor games. Waarbij je games kunt downloaden. Voor een vast bedrag per maand. En de eerste proefmaand ervan is 1 euro. En als je dat abonnementje gewoon even een maandje neemt, je download die game en misschien nog een paar andere die er eerder zijn uitgekomen, dan haal je echt heel snel je geld daar weer uit.
Welk platform is dat? PC en Xbox, denk ik dan?
PC en Xbox, inderdaad. Game Pass is op PC, is officieel nog in beta, maar ja, het is gewoon een download ding, dat zit niet heel veel bugs om te testen, geloof ik. En na die eerste maand betaal je op PC 4 euro per maand. En op de Xbox betaal je na die eerste maand uiteindelijk 10 euro per maand.
Oké, Bastiaan, dankjewel.
Ja, geen probleem. Was gezellig.
En zoals beloofd gaan we het ook nog over iets anders hebben dan over de coronacrisis. Shadow Server staat op het punt van opvallen. Je kent het misschien niet, maar dat is een organisatie die het internet afscant op zoek naar onder meer botnets en andere dreigingen. En Xander Bouwman, een cybercrime onderzoeker aan de TU Delft, weet daar meer van. Allereerst, Xander, toch even, hoe is het met je in deze tijden?
In deze tijden, Joost, dankjewel. Ik werk dus als PhD-onderzoeker. Is er voor mij niet zo heel veel anders. Wij zijn wel gewend om een beetje
eigenlijk
die social distancing op te zoeken. Ja.
Dus er is voor jou weinig veranderd. Maar misschien dat het wel iets rustiger in je omgeving is. Dat wat minder afspraken, wat minder gezelligheid.
Nee, kijk, natuurlijk is er veel veranderd. Ik bedoel gewoon. Ik heb de luxe dat mijn onderzoek niet gebeurt boven petrischaaltjes of. Ik heb geen labomgeving nodig. Ik bestudeer het internet. En dat betekent dat ik mijn werk prima vanaf huis kan doen.
Ja.
Onderwijs geven is wel iets moeilijker. Dat betekent dat wij, eigenlijk mijn collega's nu echt in rap tempo bezig zijn om allerlei nieuwe onderwijsfaciliteiten uit de grond te stampen. Dus die zijn wel stevig aan het aanpoten nu.
Ja, kan ik me voorstellen. Maar even terug naar Shadow Server. Wat is daar nou precies eigenlijk aan de hand? Wat is Shadow Server en waarom is het belangrijk?
Ja, Shadow Server, ik vind de naam een beetje ongelukkig gekozen. Want het is dus heel iets anders dan Shadow Brokers bijvoorbeeld. Shadow Server is juist een ontzettend legitieme dienst. Ik zou zeggen een soort van dienst van algemeen nut. Wat zij doen is, zij scannen het internet af. En ze maken de data vrij beschikbaar aan onderzoekers, aan overheden, bedrijven. En dat is echt ontzettend belangrijk. Je kunt het een beetje vergelijken met wat een observatorium doet voor de astronomie. Hè, dus als je sterrenkundige bent, dan ben je afhankelijk van mensen die ontzettend grote apparatuur, technische uitdagingen te lijf gaan en ergens op een bergtop een telescoop op de hemel richten. Want die data kun jij gebruiken voor je onderzoek.
Een Shadow Server is de bioscoop, de telescoop.
De telescoop, precies. Ja, in deze vergelijking is de telescoop dan gericht op het internet. Wat zij doen is dagelijks alle publieke IP's scannen. En dan de responses, die maken ze dus beschikbaar aan onderzoekers. En daarmee kun je bijvoorbeeld iets zeggen over hosts die gebruikt worden voor DDoS aanvallen. Of voor spam verzenden. En overheden kunnen ook hun aanpak van abuse daar baseren.
Ja. En wat gebeurt er als dat verdwijnt?
Ja, nou, Shadow Server is niet de enige die dat doet, gelukkig. Je hebt ook Shodan, Spamhaus en meer van dit soort organisaties. Maar ze zijn echt wel een grote. Ze doen buiten scannen nog meer. Ze doen ook sinkholing.
Wat is sinkholing voor de luisteraars?
Sinkholing is. Dat je op het basis van het DNS-protocol verkeer gaat herleiden. Daarmee kun je effectief hosts die aan DDoS'en zijn bijvoorbeeld, kun je stopzetten.
Ja.
En die data, de resultaten daarvan, maken ze ook weer vrij beschikbaar. Het is echt best wel tof om te zien wat voor operaties ze dus hebben opgezet. Dat hebben ze gewoon allemaal beschreven op hun website. Als je even op Shadow Broker of ga ik zelf ook de fout in.
Niet Shadow Broker, dat is een hacker groepering.
Precies, ja. Nee, het is echt een ontzettend legitieme stichting. Die echt ontzettend algemeen nuttig werk doen. Ja. Die worden gefinancierd door sponsoren. En een grote was Cisco, de netwerkapparatuurboer. En die heeft gezegd dat ze door budget restructuring, heel algemeen, dat ze stoppen met die sponsorgelden.
Maar ook al best wel korte termijn, toch? Dus niet van we stoppen er over een jaar mee.
Ook raar, ja. Maar effectief betekent dat in mei al dat dagelijkse scannen van Shadow Servers zou stoppen. 15 mei moeten ze stoppen. Dus ze hebben 4 ton US dollar hebben ze nodig in mei om door te kunnen gaan. Om de continuïteit van hun scanoperatie te kunnen waarborgen. En op lange termijn hebben ze 2 miljoen dollar nodig.
Op lange termijn als in ergens daarna. Dit jaar, toch?
Ja, ja, precies. Ja, elk jaar. Ja, dat klinkt als heel veel, maar dat is minder dan wat een grote bank in Nederland uitgeeft aan security. Dus als je dit even over heel de wereld zou verdelen, deze super nuttige, algemene, nutbeoogende dienst, zou ik zeggen, dan is dat bijna niks.
Ja. Ja. En wat zou een oplossing kunnen zijn? Want wie heeft er allemaal baat bij? Wie zou dat portemonnee kunnen trekken?
Ja, nou, Shadow Server die deelt die data dus met onderzoeksinstellingen zoals de TU Delft, waar ik voor werk. Maar ook techbedrijven, ISP's, overheden en CSC krijgt ook die data. En het lijkt mij heel fair dat die allemaal de portemonnee trekken.
Want ook hun werk wordt moeilijker als het er niet meer
Is. Ja, absoluut. Ja, ja.
Ja. Maar denk je, wordt het in het onveiligere plek of wordt het vooral lastiger om er iets tegen te doen?
Het wordt echt per direct onveiliger. Kijk, iemand anders kan al deze kennis en ervaring proberen te gaan vervangen door vergelijkbare scans te gaan doen en al die data te gaan delen. Maar dan mis je dus de hele... ze zijn al jaren hiermee bezig. Ze zijn echt een gevestigde naam. Ja. En het is super nuttig voor een overheid om... Dus even concreet... denk aan de grote kwetsbaarheden die veel in het nieuws zijn geweest de laatste tijd rond Citrix, Pulse, VPN-systemen. In zo'n geval zijn er onafhankelijke onderzoekers, zoals Shadow Server, die dan gaan scannen en die delen dat met de eigenaren van de IP-ranges. En die kunnen vervolgens de kwetsbare systemen gaan notifyen. Dat wil je, want dan kan er iets aan gedaan worden.
Ja.
En die mensen doen dat... zoals in het geval van Shadow Server, dus zo goed als vrijwillig. Ze vragen er geen wederprestatie voor.
Nee, dus daar krijgen wel mensen betaald, maar het is niet zo dat ze dat doen als businessmodel of zo.
Het is een stichting, ja. Kijk, 2 miljoen dollar, dat klinkt als heel veel, maar voor een bedrijf als Google, Microsoft, is dat echt niet zo heel veel. En ik denk, als een paar van dat soort bedrijven nou in de rol van Cisco stappen, dan kan deze heel belangrijke stichting blijven voortbestaan.
Ja, dus als je
graag
vergelijkt met
luisteraars even oproepen, want er zitten vast een paar mensen tussen die bij grote techbedrijven werken, of bij een ISP, of zoals ik, bij een onderzoeksinstelling. Kijk even wat voor budgetten er zijn voor sponsoring van dit soort organisaties, want het is echt heel nuttig.
En maak even wat open, want als ik het vergelijk met telescopen, dan is het niet zozeer een klein... telescoopje waar je best zonder kunt, maar dit is de Hubble, zeg maar. Dit is echt een grote, belangrijke telescoop waar je eigenlijk niet zonder kunt.
Ja, precies. Ja, ga maar eens naar hoeveel tijd erin gaat zitten om een nieuwe Hubble te ontwerpen, in een baan om de aarde te brengen. Ja, daar komt heel veel bij kijken. En dit, hoe graag ik ook over alles met ruimtevaart, als het daarmee te maken heeft, praat. Dit is wel iets anders natuurlijk. Maar ik denk dat de vergelijking met een telescoop echt wel opgaat. Omdat zoveel mensen er gewoon baat bij hebben dat deze data gedeeld wordt.
Als bron van data. Ja. Hey, tot slot wilde ik nog even afsluiten. We hebben normaal altijd vragen van de luisteraars. En ook in deze omstandigheden hadden we nog een vraag van Gerine. Die vraagt, nu iedereen nu aan het thuiswerken is, hè, vanwege alle coronaproblemen. Wat zie jij als voornaamste uitdagingen als het gaat om veiligheid?
Veiligheid.
Zo'n dingetje.
Het is wel bekend dat alle scammers nu CXO-fraude gaan baseren op datgene dat mensen bezighoudt, namelijk dat virus. Ja. Dus krijg je rare mailtjes. Ook al lijken ze van je baas te komen, let erop. We weten gewoon, dit is een beproefde werkwijze van phishing criminelen om jouw aandacht te krijgen. En dat werkt.
Ja, dus pas op phishing. Dat is eigenlijk het belangrijkste. En dan specifiek corona getargete phishing nu.
Ja, nee, je wil op de hoogte blijven natuurlijk. Ik ook. Dus je opent de mailtjes, je klikt op de link. Maar wees daar alert op, want we weten gewoon dat criminelen weten dat dit werkt.
Ja.
Als ik nog iets anders mag toevoegen, want veiligheid, ja, let ook op je eigen sanity, als ik het zo mag zeggen. Ik merk zelf dat ik ontzettend veel nieuws aan het lezen ben en ik word daar niet per se gelukkiger van.
Nee, herkenbaar. Maar dus doseer je intake eigenlijk is wat je...
Ja, zoals het thuiswerken, dat is nogal een switch voor mensen, ook voor mij. Ik ben er wel gewend aan, maar normaal werk ik 2 dagen in de week thuis en nu gewoon de hele week. Let wel op jezelf en zorg dat je ook op een gegeven moment de laptop dichtklapt en iets anders gaat doen.
Ja, goede tip. Want nog even een tip, inderdaad, heb je misschien ook nog een tip over hoe we deze dagen en weken wel door kunnen komen inderdaad en een beetje sane kunnen blijven? Een goed boek, iets dergelijks.
Ik ben inderdaad, ik probeer meer te lezen. Iets leuks is dat concerten van het Berliner Philharmoniker, een van de belangrijkste concertzalen in Europa, die zijn nu gratis te kijken. Echt super hoog kwaliteit concerten met de beste muzikanten, beste muzici moet ik zeggen. Die zijn nu gratis te bekijken op hun site van Berliner Philharmoniker. Daar kan je lekker mee ontspannen in de avond, klassieke muziek opzetten.
Dus als je niet naar het concertgebouw kunt, dan kun je op die manier toch nog wat tot je nemen.
Ja, dat is precies de reden dat ze het hebben gedaan. Ze moesten de deuren sluiten. Toen hebben ze gezegd, oké, dan gaan we al onze content nu gratis delen.
Gratis ook echt?
Nou, ja, gratis. Ja, 30 dagen kan je al hun concerten gratis kijken. En dat werkt ook met, een heleboel smart TV's. Kun je direct die concerten op streamen. Best wel vet.
Xander, dankjewel. Nou, dan ga ik nog even doorpraten met 2 mensen die luisteraars van deze podcast wel vaker hebben gehoord. Een van is Floris Diemel, een van onze vaste tafelnerds. Floris, hallo.
Hallo.
En met Roeland Kooi, geen vaste tafelnerd, maar wel iemand die vaker te gast is geweest bij Met Nerds om Tafel. Welkom, Roeland.
Hey, goedenavond.
Hoe gaat het met jullie? Zitten jullie thuis een beetje te vervelen of hebben jullie het wel naar je zin?
Ik trek het niet meer. Nee, het valt nog mee. Het valt nog mee. Nee, ik ben wel iemand die heel slecht stil kan zitten. Dus ik heb wel een beetje beweging nodig. Ja. En nou kan ik overdag nog werken. Ik heb natuurlijk een kindje waarvoor ik mag zorgen. Dus dat helpt ook een hoop. Maar alle sportclubs zijn ook dicht en zo. Hè. Dat maakt het niet makkelijk.
Horeca dicht?
Ja, daar heb ik minder last van. Dat vind ik toch meestal niet zo nuttig besteding van mijn geld. Maar sporten doe ik wel graag. Nou ja, sport. Ik ga graag de deur uit. En dat is nu een beetje moeilijker.
En Roeland, hoe trek jij dat?
Ja, sporten is zo'n ding waarvan ik zeg dat je het zou moeten doen, maar er eigenlijk niet echt aan toe komt de laatste tijd. Dus het feit dat ik nu af en toe met mijn zoontje in de tuin voetbal is meer sport dan ik in tijden heb meegemaakt. Ik had er spierpijn van, dus dat is denk ik een slecht teken.
Ja, of gewoon Nederland in beweging, hè?
Nederland in beweging.
Kan ook gewoon.
Had gekund. Ja, nee, maar ik trek het prima. Ik ben heel oké met thuiswerken en dat gaat gewoon prima. Ik werk nu al thuis, dus dat denk ik al... al een tijdje. Dus dat gaat prima. En dan ben ik heel relaxed onder. Dat vind ik wel lekker.
Ja, want Roeland, laten we met jou beginnen. Want jij bent Chief of Data Protection Officer bij Independer. Maar jij hebt ook meebesloten over de call van we gaan nu thuiswerken.
Ik heb eigenlijk 2 petten voor Independer. Hè? Ik ben risicomanager. Dus manager risk and control. Dat was die mond vol waar Randall het vorig jaar over had. En ik ben Data Protection Officer. En die laatste pet hier heeft hier eigenlijk helemaal niks mee te maken. Maar die eerste, die heeft er alles mee te maken.
Oh ja.
Het
is nogal een risico natuurlijk zo. Ja.
Ik wou dat zeggen. Het zeg maar wat je doet als risicomanager is, je bent bezig met het inventariseren van welke dingen bedreigen mijn doelenrealisatie. Hè, dus ik heb als bedrijf heb ik een visie, daar volgt een missie uit en uit die missie volgen concrete doelen. Nou, en dan ga je denken, welke dingen kunnen nou een beetje roet in het eten gooien? Nou, het feit dat je met z'n allen thuis moet werken, is er daar wel één van. Het feit dat je pand afvikt, is daar een vergelijkbare van. Dus dit letterlijke scenario, ja, dat hadden we niet van tevoren bedacht. Maar dat we een keer met een grote groep mensen op een andere locatie aan de slag moesten kunnen, daar hadden we wel een draaiboek voor liggen.
Want wat is het risico als iedereen thuis gaat werken?
Ja, nou, het gaat niet zozeer om het risico als iedereen thuis gaat werken. Het gaat dan meer om het risico voor het bedrijf. Hè? Dat je gewoon thuis nooit zo effectief werkt als dat je op kantoor zou kunnen. Dat je afhankelijk bent van privéapparatuur, privéverbindingen en dat soort dingen. Dus dat je productiviteit in alle fronten gewoon inzakt.
Ja. Want hoe gaat dat in de praktijk? Nu?
Ja, ik moet zeggen, verrassend goed. Het is een beetje zo'n... Iemand had een hele mooie metafoor voor. Die zei, het is een beetje als een relatie. Begin zeg je, dit gaat werken. En dan ga je het doen en denk je, holy fuck, gaat dit werken? En nu zijn we het aan het doen en het werkt echt verdomd goed. Dus ik ben echt... Het heeft wel ook echt te maken met onze cultuur. Dat mensen zich echt heel flexibel, creatief opstellen. En overal gewoon een goede mouw aanpassen. Maar het werkt echt absoluut goed. En dat is echt best bewonderenswaardig.
Ja. Ja, trouwens over een relatietest gesproken, ik kan me ook voorstellen, het schijnt een ding te zijn dat als je voor het eerst samen op vakantie gaat, hè, dat is dan een test voor je relatie, maar voor het eerst samen in al dan niet vrijwillige thuisisolatie, dat is ook nog wel een test voor je relatie. Je zal maar net een maand samenwonen en nu misschien wel maanden met z'n tweeën op elkaars lip zitten. Maar goed, dat
ja, geldt voor geen... Of net een eerste huis samen gekocht hebben en zo.
Ja, precies.
Geldt gelukkig ook voor geen van ons drieën, man.
Nee, dat is waar. Ik woon al jaren samen, maar jullie ook volgens mij allemaal. Maar Floris, hoe trek jij het beetje thuiswerken? Met je dat je even productief bent als op je werk? Of productiever misschien?
Ik werk in zo'n heerlijke kantoortuin. Dus thuis krijg ik ongeveer 30 keer zoveel voor elkaar als op de zaak. Nee, het is bij ons zoveel herrie dat ik soms niet eens hardop kan denken. Ja. Of mezelf kan verstaan als ik aan het denken ben, überhaupt. Dus ik vlucht wel regelmatig daar naar conference rooms en dat soort spul. Thuis is dan gewoon heerlijk. Dan heb je die herrie en die drukte niet.
Kun je gewoon even een beetje tot rust komen. Nou, ik moet wel zeggen, thuis heb je natuurlijk ook weer andere dingen. We hebben allemaal kinderen natuurlijk. Ik kan me voorstellen, die mogen natuurlijk ook niet in alle gevallen weer naar school. Of naar de kinderopvang. Dat is ook nogal wat afleiding.
Ja. Ik had toevallig vandaag een dag dat ik dan thuis was en mijn zoontje ook. Zijn school is inderdaad gecanceld. Dat is even wennen. Maar wat ik meer lastig vind is dat mijn backup locatie om te gaan werken is op de golfbaan. Dan boek ik gewoon een conference room en ga ik daar lekker zitten. Dat mag, het zit bij mijn lidmaatschap in, dat is heel fijn. Ja, dat zit er nu niet in. Dus,
want de golfclub is ook dicht natuurlijk.
Ja. Ja, dat is gewoon een sportclub en hoe
het daar. Daar kun je op zich nog wel 1,5 meter afstand van elkaar houden bij golven. Als een van de weinige sporten eigenlijk.
Ja, maar dan moet je dus zo specifiek gaan zeggen, dit mag wel, dat mag niet. Je kan beter nu gewoon in één klap zeggen, alle sporten niet, punt. Ja, ik zou ook graag wel willen kunnen golven. Maar vooralsnog zijn er belangrijker dingen dan wat ik wil.
Wat missen jullie het meest eigenlijk aan de... Aan het normale leven, zeg maar. Dus kijk, even los van alle ernstige problemen die het veroorzaakt. En de medische problemen die misschien nog wel een stuk erger gaan worden, ook in aantallen. En de doden die te betreuren zijn. Wat zijn, zeg maar, de dingen die... Want bijvoorbeeld Netflix is er natuurlijk nog, maar er zijn natuurlijk dingen die wegvallen. Wat missen jullie het meest?
Kijk even naar Roelie. Wat mis jij het meest in eerste instantie?
Ik heb echt helemaal geen tijd gehad om dingen te missen de afgelopen dagen, jongens. Ik heb echt... Ik leef van dag tot dag een beetje een moment. Dat gaat nog komen, denk ik. Misschien rust dan, maar aan de andere
en je
kant
planning?
Gewoon... En maar wat?
En je planning.
Mijn planning? Ja, nee, maar ik ga echt goed op een crisis, jongens. Geef mij een crisis en gewoon flink wat urgentie en dan daar krijg ik energie van. Dat
daar krijg
ik heel
energie
gek.
Van, oké. Okay.
Ja, nee, echt als er gewoon urgentie is om echt dingen te regelen die belangrijk zijn en dat je iets kan doen wat gewoon voor 350 man in dit geval dan heel veel impact maakt. Hè. Echt het verschil is tussen het gevoel hebben dat je aan je lot wordt overgelaten of dat je denkt, tering, wat is dit goed geregeld? Ja, dat vind ik gaaf.
Je moet gewoon eigenlijk crisismanager zijn. Of misschien, dat ben je eigenlijk
ja, maar dat
ook.
Ben ik
je
ook.
Risico,
je dat ben ik
ja,
ook.
Is ook zo. Nou, je hebt eigenlijk best een goede baan gekozen dan, Roland.
Ik zit helemaal op de goede plek. Ja, dat komt goed. Ja.
Maar hoe bereid je er als bedrijf dan eigenlijk op voor dat dit kan gebeuren? Dat in één klap, dat hele bedrijf stil kan komen te liggen en iedereen thuis moet gaan zitten?
Ja, ik kan me nog herinneren dat jij tijdens de vorige uitzending, knipper Joost, tijdens de vorige episode vroeg van jou, hoe slaap jij s'nachts? Nou ja, dit is dus precies het soort dingen waar je over na gaat denken als ik zeg van ik ben professioneel paranoïde. Dat je denkt, wat nou als het hele pand afvikt? En dan heb ik een keer een stroomstoring. Of dan staat er een keer een gek met een mes te zwaaien bij de NOS. En dan ben ik dus die gast die gaat zeggen, ja, hoe gaat dat eigenlijk als dat bij ons gebeurt? Hoe willen we daar dan mee omgaan? Ga gewoon zitten om de tafel en stel je eens voor dat er bij ons iemand binnenkomt en dat dan hier ook gebeurt. Hoe gaan we daar dan mee om? Nou, en we hebben stroomstoring gehad, we hebben van alles al meegemaakt. En dan weet je gewoon op een gegeven moment, er kan een keer een calamiteit zijn. Die zo groot en heftig is dat je gewoon je primaire locatie niet meer hebt. En dan moet je of gaan uitwijken, maar je moet er ook rekening mee houden dat het niet kan. En dan moet je dus en mas thuis gaan werken. Nou ja, dit is dus het laatste. En daar bereid je dan op voor. En dan heb je, afhankelijk van hoe groot het risico is, heb je een tijdspanne van 24 uur of 48 uur of 2 weken. Of hoe lang je denkt te moeten kunnen overbruggen. Nou, normaal gesproken is voor ons is dat 24 uur wel lang genoeg. Dit gaat iets langer duren, dus we moesten wel even de zeilen bijzetten. Maar goed, dat is dan wel doorbouwen op wat je al hebt staan.
Ik moet zeggen, het is ook wel een risico natuurlijk dat iedereen thuis gaat werken. Nou, zoals ik eerder deze aflevering al zei, ik heb nu vakantie, dus dat maakt voor mij niet zoveel uit nu. Maar als ik straks weer moet gaan werken, ja, stel je voor dat Ziggo een storing heeft van een week. Ja, dat zou wel een probleem zijn natuurlijk. Ik heb wel zitten denken, moet ik niet gewoon een backup ADSL-lijntje nemen? Hoe zorg je ervoor dat mensen de infrastructuur van mensen thuis voldoet eigenlijk?
Daar heb ik al wel voor gezorgd dat er een backup is.
Een backup-lijntje, ja, misschien moet ik het ook gaan doen, hè?
Ja,
ja nee, weet je, als je een
toevallig mensen... Roland, jij zei van elke keer als er wel wat gebeurt, of niet elke keer, maar dat impliceerde je een beetje. Hè, als er wat groots gebeurt, dan denk jij, hey, als er zoiets bij ons zou gebeuren, wat gebeurt er dan? En hoe kunnen we dat dan tackelen of hoe kunnen we hiermee omgaan? Bij ons op de zaken, ik heb vrij recent onze business continuity management plan herschreven. En die hebben we in de laatste week van februari hebben we daar een zogenaamde desktop run op gedaan. En een van de scenario's was, omdat corona al bezig was, een pandemie. Dus wij hebben een desktop run. Dus we hebben gezegd met alle mensen die teams zouden gaan aansturen van, hey, wat zou er gebeuren? Daaruit hebben we ook gezien dat er wat kleinere zaken waren, waar we niet zo goed mee om zouden kunnen gaan. En die hebben we in de tussentijd kunnen aanpakken. Dus weet je, het is echt geen slecht idee om als bedrijf op het moment dat zoiets zich ontwikkelt, eens een keer 2 uurtjes te pakken en gewoon te gaan zitten en zo'n proces te doorlopen.
Maar het lijkt me ook dat als je nu verantwoordelijk bent, normaal natuurlijk als je bij Ziggo werkt, nou, het grootste deel van de aansluitingen zijn huishoudens. En opeens zijn al die huishoudens, of in ieder geval een groot deel van die huishoudens, geldt hetzelfde natuurlijk voor KPN, zijn opeens aansluitingen geworden waarbij het best wel belangrijk is dat ze blijven functioneren. Maar
je hebt een consumentenaansluiting, hè? Dus je kan niet zoveel eisen.
Nee, maar nee, de druk is opeens een stuk hoger natuurlijk.
Ja, en je hebt ook wel een andere manier om ernaar te kijken. Want voordat je had het over, hoe ga je dat dan managen? Nou, voordat je zegt, ik ga dat managen, ga je afvragen, wat is de impact als het risico zich voordoet? Hè? Kans keer impact. En is die impact dan groot genoeg? Nou, de meeste van onze medewerkers hebben een mobieltje waar ze een mobiele verbinding op zeggen. Je kan of zeggen, ik ga iedereen vragen een tweede lijn aan te leggen. Maar je kan ook zeggen, joh, als dit zich voordoet, dan nemen we de impact en zeggen we, gebruik lekker de 4G-verbinding van je mobieltje zo goed als het gaat. En de kosten die vergoeden we. Dus je moet een ondergrens doen van welke risico's groot genoeg zijn om te gaan managen. En daar ga je op sturen. En dit is er daar niet één van. Dus als je dan vraagt van, ja, wat is het risico van die thuiswerklijn? Ja, het risico is inderdaad dat er een provider een dag uit ligt. En dat je dan in één keer een derde van je populatie werknemers kwijt bent.
Ja, maar goed, dan moeten ze maar lekker gaan teteren. Via 4G.
Ja, precies. Ja. En dan kun je extra. Als je kijkt naar Independer, we hebben best wel een hele grote afdeling, die blije klant. En die is niks anders aan het doen dan letterlijk dat, klanten blij maken. Dus dan moet je denken aan een callcenter, maar ook mailen en WhatsAppen. Nou ja, op het moment dat die mensen hun telefoon niet meer kunnen gebruiken om die klantgesprekken af te handelen, dan ga je die mensen op non-voice taken indelen. Ja. En dan ga je andere mensen laten voicen. Dus dat is gewoon inspelen op de ontwikkelingen van dat
moment. Maar inderdaad, jullie hebben ook een callcenter. Kan dat nu ook vanuit huis? Hoe zit dat?
Ja, dat is echt super gaaf. Sowieso, onze hele infrastructuur draait helemaal in datacenter. Dus ook als je bij ons op kantoor bent, dan log je in feite in op een, Citrix, dat kennen de meeste nerds wel, op gewoon een VDI. En ook onze telefooncentrale, normaal log je daarop in met een workstation. Dus een willekeurig toestel bij ons op een bureau heeft een nummer en dat toets je in en daar komen je oproepen dan op binnen. Maar je kan ook een remote workstation aanmaken en dan kunnen we gewoon een remote workstation op iemands mobiel aanmaken. Dus iedereen belt gewoon netjes met een headsetje vanuit huis op dit moment en de klant heeft bijna niks in de gaten, hooguit dat de wachttijd wat langer is.
En dus in principe werken mensen gewoon thuis, dat is best wel vet eigenlijk. Ja. Maar ja. Het kan natuurlijk wel, maar ik kan me best voorstellen dat er heel veel bedrijven zijn die daar niet op zijn ingesteld. Maar wanneer maakten jullie eigenlijk de call van we gaan nu allemaal thuiswerken? Was dat 1 week geleden? Was dat 1,5 week geleden?
die zou ik voor je moeten terugzoeken. Maar we zijn hier wel echt eigenlijk al best wel lang mee bezig. We zijn al sinds 24 februari bezig. En als ik om me heen kijk naar andere bedrijven, dan zijn we echt al vrij snel en lopen besluitvorming een halve dag voor op de markt. Dus dat is ook het antwoord hierop. Ik weet dat de dag dat die persconferentie was, dat ze zeiden van, hey, we willen echt dat als je thuis kan werken, dat je thuis gaat werken. Toen had ik 's morgens op kantoor eigenlijk al de handen op elkaar dat we inderdaad mensen naar huis gingen sturen.
Ja. Oké, interessant. Floris, jij wilde het ook nog over iets anders hebben, want het is natuurlijk niet alleen maar corona inderdaad wat de klok slaat. Want terwijl iedereen het daarover heeft, wordt in de Verenigde Staten gemorreld aan het recht van ons allemaal op end-to-end encryptie. Hoe zit dat?
Ja, nou, ik heb me daar niet super in kunnen verdiepen, ook omdat ik gewoon andere zaken te doen heb. Maar er is iets dat heet Eliminating Abusive and Rampant Neglect of Interactive Technologies Act, oftewel de Earn It Act. En dat is eigenlijk een soort van backdoor in encryptie. En nu er een pandemie is, proberen ze in de Verenigde Staten dit er gewoon doorheen te douwen, terwijl niemand zit op te letten.
Maar het stond al wel op de planning, toch? Het is meer dat die pandemie... Ja,
die helpt nogal om het te verbergen.
Ja, denk je dat?
Ja, het primaire instinct van de mensen is nu blijkbaar wc-papier kopen. En niet op de encryptie letten.
Ja. Maar het idee is toch dat internetbedrijven meer moeten doen om kinderporno tegen te gaan, toch? Dat is de verspreiding van kinderporno tegen te gaan. Dat is de premisse, toch?
Ja, kinderexploitatie zelfs. Ja, dat is een premisse, maar onderliggend... Kijk, en laten we even wel zijn. Daar ben ik ook geen voorstander van. Hè? Maar je encryptierecht opgeven om iets anders te winnen... Ja, dan moet dat andere ofwel zo groot zijn... of dan moet je encryptierecht gewoon verdedigd kunnen worden. En in dit geval zeg ik, nou, het encryptierecht verdedigen is zo waardevol... dat we eerst daarnaar moeten kijken voordat we iets anders gaan doen.
Ja, tegelijkertijd... Er is trouwens ook nog wel een interessant ander tegengeluid om te laten horen. Als je het hebt over het afzwakken van encryptie, want ik ben daar absoluut op tegen, hè, om security reasons. Maar nu dat wel in het debat is en met dat eraan zat te komen, zijn er ook een aantal experts die zeggen van ja, je moet die hele encryptie moet je niet druk om maken. Want als een overheid jou bijvoorbeeld wil afluisteren, dan gaan ze dat doen door je telefoon te hacken. En dan zit je aan het end waar het al decrypt weer raakt. Dus de kwetsbaarheid is je device, hè, daar leef je op, daar zit alles op. En is niet of die encryptie wel of niet compromised is. En natuurlijk is de weakest link dan, maar ja, dat is wel een heel andere redenatie. En daar schrok ik eigenlijk best van, moet ik zeggen.
Ja, maar tegelijkertijd is het ook wel een dilemma voor bijvoorbeeld opsporingsdiensten, toch? Ook een paar jaar geleden heb ik toevallig met de officier van justitie cybercrimezaak heb ik erover gesproken. Ja, het is ook wel een dilemma voor opsporingsdiensten dat veel chats van criminelen gewoon niet meer toegankelijk zijn.
Ja. Nou, maar dat is het toch ook? Logisch.
Hij had ook niet direct een oplossing, hoor.
Nee, want daarom, maar
technisch is het natuurlijk bijna niet te doen om dit goed en geloofwaardig te doen. Maar.
Nee, maar de andere optie is dat we dus naar een politiestaat gaan waarbij zij op alle vlakken mee kunnen kijken. Ik heb geen zin in Chinese praktijken. En zolang wij een democratisch land zijn, ga ik proberen om ervoor te zorgen dat mijn encryptie gewoon safe zit.
Ja. Maar hoe zorg je ervoor dat aan de ene kant criminelen kunnen worden aangepakt en aan de andere kant inderdaad ook bijvoorbeeld, hè, want end-to-end encryptie is niet alleen nuttig om je zaken voor de overheid te verbergen, wat ook als journalist of mensenrechtenactivist echt best wel handig kan zijn, maar ook om bijvoorbeeld jezelf te beschermen tegen hackers die inbreken op de server van een bedrijf. Hoe balanceer je dat met legitieme opsporingswensen?
Nou kijk, op het moment dat je je encryptie zwakker maakt, dan maak je jezelf kwetsbaarder ook voor de illegale mensen om je heen, zeg maar. Dus de hackers, zullen we maar zeggen. Ja. Op het moment dat een overheidsinstantie moet bouwen op een zero day om te kijken of ze op een device kunnen binnenkomen, dan hopen we dat de criminelen die zero days niet hebben. Maar op het moment dat je dat je een backdoor introduceert en die backdoor raakt laat ik het anders zeggen. Op de impact van een zero day is natuurlijk best wel groot, maar die kan je ondervangen met een patch. De impact van een zwakke encryptie, kan je niet meer verbeteren. Die is zwak en die blijft zwak.
Roland?
Ja, een interessante gedachtegang vind ik zelf wel. Als je het vergelijkt met het moordwapen, wat ze altijd zeggen. Je kan een mes kun je gebruiken om gewoon je wortels te snijden. Of je kan een mes gebruiken om iemand mee te vermoorden. En je kan dat mes niet zo aanpassen dat je wel een wortel mee kan snijden en niet meer iemand mee kan vermoorden. Dus je kan niet van tevoren zorgen dat je dat mes niet voor de verschillende dingen kunt gebruiken. Nee. Maar je kunt als opsporings, als politie, je wel op een gegeven moment technieken ontwikkelen om die messen als ze gebruikt zijn te herkennen. Om het mes aan een crime scene te linken en om het achteraf als bewijs. Dus ik zie dit toch een beetje in dat licht, dat je, hè, het is een middel wat misbruikt zou kunnen worden voor goede dingen en een middel wat misbruikt kan worden voor slechte dingen. En je moet vooral zorgen dat als het voor slechte dingen gebruikt, dat je dat achteraf kunt bewijzen en dat dan tegen iemand kan gebruiken. Maar ik denk niet dat je het kunt voorkomen, want het is gewoon onderdeel van de eeuwige kat-en-muisrace tussen criminaliteit en politie. En dat is een beetje een cliché, maar het is een cliché omdat waar is.
Ja. Nou, en het probleem wat ik ook wel zie met deze specifieke wetgeving is wat de EFF zegt, dat ze zeggen, ja, jullie maken helemaal niet duidelijk hoe dit die slachtoffers gaat helpen. Want je roept wel, oh, dat moet dit en dat tegengaan, maar je hebt nul bewijs, je hebt nul onderbouwing. Ja, zolang je die niet hebt, kunnen we er ook niet echt achter staan.
Ja.
Dus het lijkt een beetje een wasseneus, een farce. Ja, het wordt gewoon moeilijk.
Ingewikkeld. We gaan het hier ook niet oplossen, denk ik. Wat we wel gaan oplossen, is het antwoord op deze luisteraarsvraag. Of misschien ook wel niet trouwens. Is een frikandel een worst? En voor de mensen die nee antwoorden, daar heb ik nog een vervolgvraag op.
Oké, dan zeg ik nee.
Omdat het kan. Okay.
Omdat er geen velletje om zit.
Er zit wel een velletje om. Oké, never mind. Hoeland? Er zit wel een velletje omheen, toch? Ik bedoel, er zit een velletje omheen.
Nee.
Nou, maar volgens mij als je een rauwe frikandel hebt niet, toch?
Nee, dat klopt. Nee, mijn zoontje die kijkt dus allemaal van die klokhuisfilmpjes en er zit er eentje tussen over frikandellen maken. En het is gewoon een soort gehakt staaf die heel kort gefrituurd wordt en dat maakt het buitenste randje.
Maar dan is de vervolgvraag, verklaar worstenbroodjes. En ik moet zeggen, die vervolgvraag snap ik niet, maar ik heb hem wel. Hij staat hier op mijn scherm, alleen ik weet niet per se wat hij betekent.
Joost, ik kan me niet voorstellen dat jij geen vragen hebt. Je hebt altijd vragen.
Ik heb altijd vragen, maar dit is niet per se mijn vraag. Voor de mensen die nee antwoorden, want geen vel, verklaar worstenbroodjes. Maar
vind ik ook zo.
Ja, weet je, ik heb in mijn puberteit in een snackbar gewerkt. En in de keuken noemde een frikandel een kadaverstaaf. Want als je hem rauw uit de diepvries trekt, is dat gewoon wat het is. En volgens mij is dat met een worstenbroodje net zo. Ik bedoel, dat is niet heel.
Maar dan zou het dus eigenlijk.
Ik weet niet of ik mensen gaat beledigen of niet.
Dus eigenlijk is een worstenbroodje ook een soort frikandelbroodje. Gewoon een variant eigenlijk.
Het is gewoon unidentified meat.
Oké.
Sorry.
Wat is naast jullie PC of laptop de meest onmisbare gadget in deze tijden?
Een telefoon.
Naast je telefoon, je PC of je laptop.
Mijn iPad.
Ja, okay.
Mijn koptelefoon misschien. Je Roelie zet met een koptelefoon op en dan kan ik zien.
Daniel trouwens. Maar inderdaad, dus, is het jullie koptelefoon?
Ja, ik denk wel. Want ik zie bij Roeland dat hij dezelfde heeft als ik. Die Bose noise cancelling machine.
Quiet Comfort 35, volgens mij.
Ja, type 2.
Check.
Die noise cancelling is fantastisch.
Ja.
En daar heb ik echt een ontzettende niet toffe tip. Die kan je ook gewoon in de auto gebruiken, is niet illegaal. Dus als je vindt dat je auto te veel herrie maakt, zet je koptelefoon op, noise cancelling aan, hartstikke stil.
Lekker veilig.
Het mag. Ja, het is verschrikkelijk.
Ja, maar er mogen wel meer dingen die niet verboden zijn. Zoals elkaar knuffelen in het park mag nog steeds, zolang je het met 99 man doet. Maar is niet per se een goed idee. En ongeveer net zo verstandig als een noise cancelling headphone opdoen in de auto, denk ik.
Waar gaat het heen, Joost? Dat wil je ons vertellen.
Ja.
Nou, dat je dat niet moet doen in de auto.
Heb je zelf al verklapt wat jouw meeste...
Wat is mijn beste
gadget is?
Ik koop wat denktijd voor je, Joost. Ik ga me ook gewoon vast beantwoorden.
Ja,
ik had inderdaad, net als Floris had ik bedacht. Zeker nu ik thuis werk, dan is het echt kiezen tussen mijn scherm, mijn telefoon of mijn koptelefoon. Nou, telefoon hebben we net gezegd, een beetje vals spelen, dus dat zou ik niet doen. Maar die zou ik absoluut kiezen als ik een van die drie moet kiezen. Ik heb net even geteld. In de afgelopen 2 dagen ben ik 121 keer gebeld. En dat is dan tussen conference calls door, die ook nog eens een uur duren. Dus dat was best druk. Ik denk dat als ik die niet had gehad, was best een dingetje geweest. Scherm is lastig, minder fijn. En koptelefoon, ja, dat is echt genieten. Ik heb hem trouwens gisteren, en dat is volgens mij echt... Gisteren was hij helemaal vol. Heb ik hem voor het eerst echt helemaal leeg gebeld. Dat is echt een record, dat heb ik nog niet eerder voor
elkaar. Wat je koptelefoon?
Gegeven. Ja.
Oh,
ja. De noise cancelling is inderdaad ook... Normaal ook op kantoor. We hebben ook van die kantoortuinen. En die zijn bij ons best oké. Okay, maar als ik echt even lekker focus wil, dan zet je dat ding gewoon op. Geef het ook een signaal naar je collega's. Van, hey, even niet storen. En ja. Heerlijke rust. Lekker stuiten, muziekje op en gaan met die banaan.
Ja. Nee, absoluut.
Nou ja, ik denk toch dat ik wel in deze tijden, specifiek in deze tijden, ben ik wel heel erg blij met mijn Apple TV. In combinatie met een smart TV die ik gewoon niet heb aangesloten op internet. Want laten we wel wezen, de processors in de meeste van die dingen, die smart TV's van tegenwoordig, zijn niet echt fantastisch. Je kunt je afvragen hoe lang ze worden ondersteund. En de apps zijn ook, die werken toch ook wat minder soepel en snel dan op een Apple TV. Dus gewoon een smart TV zonder internettoegang. En een Apple TV. Dat redt momenteel wel behoorlijk wat van mijn dagen, moet ik zeggen.
Ja. Ik heb net een nieuwe game op mijn PlayStation. Misschien telt die dan nu weer even wat harder mee dan normaal. Maar nee.
Welke game is dat? Mag je
ik heb The Witcher 3 gekocht.
Hmm. Naar aanleiding van de Netflix-serie of gewoon zomaar?
Naar aanleiding van dat ik hem eigenlijk te duur vond voor de Switch.
Hmm.
Hij was €66 voor de Switch en €40 voor de PlayStation.
Ja, de Switch tax,
de PlayStation. Ja. Switch tax is echt is real.
Is een ding. En op zich is het ook het beste apparaat dat ooit is gemaakt. Na AirPods. Maar...
En het apparaat dat Switches maakt.
En het apparaat dat Switches maakt. Ook niet te vergeten. Oh nee, AirPods zijn wel fallen from grace. Hè? Die zijn heel slecht voor het milieu.
Daar heb ik allemaal geen last van.
Nee. Anyway, hebben jullie nog een tip voor de mensen? Om deze weken door te komen.
Oh, om het door te komen?
Ja, dus iets leuks om te kijken, om te doen.
Nou, mijn tip
voor mensen... Oh, ja, sorry.
Sorry, ja. Mijn tip zou zijn, ga wat eerder naar bed.
Hm. En, tegen mij? En, of,
Nee, tegen voor iedereen. Ga wat eerder naar bed, sta wat eerder op. Zorg dat je voordat je normaal gesproken... je bed uitkomt. Dus stel dat jij voor je werk om, weet ik veel, 6:45 hoort op te staan. Zorg dat je dan om 6:30 opstaat. In dat half uurtje is er echt niemand op straat. Kan je gewoon even een rondje lopen, inderdaad. Hoef je je niet bang te voelen. Kan je een keertje gaan joggen zonder dat je voor lul staat. Met je dikke pants zoals ik. Weet je, dat is misschien best wel een goede tip.
Mijn tips zou denk ik zijn... Als je kinderen hebt, zorg dat je iets hebt waarmee ze gewoon zichzelf kunnen vermaken. Maar ook dat je echt gewoon een goed dagritme voor zich maakt. Ik heb kinderen van 5 en 8 ondertussen. En wij hebben gewoon een soort schoolroostertje voor ze gemaakt. Zo van opstaan, aankleden, tanden poetsen, zoals je op een normale dag ook zo. Inderdaad, hou in ieder geval minimaal die normale tijd aan. Dat je niet echt helemaal uit de pas en het ritme gaat lopen. En dan hebben we vervolgens een dagrooster gemaakt met schoolwerk. Mijn oudste heeft nu vandaag... voor morgen voor het eerst wat vanuit zijn school meegekregen. Dus de afgelopen dagen deden we wat lekker met Skoola en dingen die we zelf konden vinden en puzzelboekjes en weet ik wat niet. En dan creëer dan inderdaad ook even een uurtje schermtijd. En als je echt pro-ouder bent, dan zorg je dat uurtje schermtijd even samenvalt met het moment dat jij echt even rust nodig hebt. Dus tijdens die conference call, noem maar wat. Dus dat voor mij in ieder geval echt een gouden tip om door te komen. En het feit dat de oudste een Switch voor zijn verjaardag heeft gekregen, dat helpt natuurlijk wel.
Een van de beste cadeaus die je kind kunt geven. Heb ik zelf ook nog een tip. En ik denk, ja, misschien dat tegen de tijd dat mensen dit horen, dat ze het allemaal al wel weten. Maar Ziggo heeft onder andere Film 1 voor iedereen opengezet. En KPN schijnt dat ook te hebben gedaan. Naast een aantal andere kanalen voor kinderen en jongeren. En vooral kinderen eigenlijk. Het enige wat je trouwens niet moet doen, is om 4:30 ochtends Film 1 Action aanzetten. Want
met
dan krijg
een kind op schoot?
Met een kind op schoot, terwijl je verveelt tijdens het voeden. Want dan krijg je een heel ander soort action te zien. Dat is echt waar. Midden in de nacht zendt Film 1 gewoon echt keiharde porno uit. Ja, redelijk.
Nou, dat is best wel naar. Als je kind ziek is. Stel je hebt een jochie van een jaar of 8, 9. En die ligt te hoesten in zijn bed. En jij denkt, nou, ik zet hem wel even achter de tv. En hij zit te zappen en hij komt dat tegen. Dat is toch wel een soort van life-changing. Ja.
Kijk, ik zorg als ik stiekem tv kijk tijdens het voeden, ik ben ook maar een mens en het is midden in de nacht en je verveelt je. Dan zorg ik er wel voor dat de baby het niet kan zien, maar anders denk ik dat een kind van 2 maanden het ook nog niet echt kan verwerken. Maar je zal inderdaad maar een iets ouder kind op schoot hebben. Ja. En
genoeg mee beginnen toch, Joost? Hé, maar hebben jullie dan geen kinderslot? Bij ons zit dat standaard aan op het kastje.
Nou,
nee, dat staat gewoon uit.
ja, dat kind van 2 maanden, mijn dochter, ook wel genoemd, kan nog niet een televisieafstandsbediening bedienen. Dus dat soort dingen, dat moeten we allemaal nog gaan doen. Net zoals dat we op alle stopcontacten nog van die kinderslotjes moeten gaan doen.
Dan ben je nu al te laat.
Nee hoor, want dat kind kan, ze kan zichzelf nog niet eens, ze kan niet eens kruipen. Dus dat is op dit moment nog niet relevant.
Nee joh, maar daar zou ik me niet eens zo zorgen over maken. Die van mij is overigens 6, wij hebben geen kinderslot. Ik zou niet weten waarom, we hebben normaal gesproken geen kanalen waar die verkeerde dingen op tegenkomt.
Nee, en daarnaast Film 1 Action, dat is niet een kanaal dat je achter het kinderslot zou zetten, denk ik.
Ja, nee, hoe het bij mij werkte was dat hij ook automatische films die boven een bepaalde leeftijd waren, vanwege geweld en schelden en zo, dan achter het slot zetten. Dus dat ging eigenlijk heel handig, was dat in dat KPN-kastje.
Dat gaan we doen. Tot zover deze bijzondere aflevering van Met Nerds om Tafel. Onze vaste tafelnerds zijn Floris Diemel, Randal Pelen en Jurjaan Ubachs. Mijn naam is Joost Schellevis. Met dank aan Thijs Nix, Jerry Vermanen, Jonathan Veer, Bastiaan Vroegroep, Xander Bouwman en Roeland Kooi. In welke hoedanigheid we er volgende week zijn durf ik niet te voorspellen, maar we gaan onze uiterste best doen om er in ieder geval te zijn op een of andere manier. Meer informatie over ons is te vinden op mnot.nl.
Daar vind je ook een pagina met tips over hoe je ons kunt steunen. Bijvoorbeeld door het achterlaten van een review in jouw favoriete podcast-app. Je kunt ook jezelf steunen met een t-shirt of hoodie uit onze shop. Er staat ook een link naar ons befaamde Slack-kanaal. Oh, dat is een zinnetje weggevallen. Daar hoort te staan. Als je naar mnot.nl gaat, staat er ook een linkje naar ons befaamde Slack-kanaal. Adverteren in onze podcasts kan via Dag en Nacht Media. En je vindt ons community-kanaal genaamd Mnot Community in elke podcast Slack. Die is nieuw, die is hartstikke leuk. Als je nou patron van ons wordt, dan ontvang je altijd een RSS-feed, zodat je reclamevrij kunt luisteren. Toegang tot Hack Je Patreon op Slack. Vanaf $3 krijg je stickers, vanaf $5 krijg je bierveeltjes en vanaf $10 krijg je altijd toegang tot de live events. Voor nu denk ik dat ik namens Joost mag zeggen, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
Ja, daar sluit ik me bij aan. Dat is het enige wat ik kan doen op dit moment, denk ik. Dankjewel voor het luisteren en stay safe allemaal.
Yes.
Ciao.
Ciao.
Ciao.